Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de FC Afkikken podcast van woensdag 19 augustus 2020. Het is weer tijd voor een podcast met Peetsen. Jullie hebben er een weekje op moeten wachten. Maar ja, kosten nog moeite gespaard voor het binnenhalen van deze gast. Een vrouwelijke gast. Een vrouwelijke gast met een goed verhaal. En waarschijnlijk hebben jullie het al gezien in de titel als jullie erop klikken wie de gast is. Inderdaad, Marieke Derksen. Vorig jaar rond deze tijd ook een podcast met haar opgenomen. Alleen werd toen mijn podcast set gestolen. Dus helaas toen niet uit kunnen zenden. Ik moet zeggen, deze, en dat gebeurt niet vaak als je iets voor de tweede keer doet. Deze was toch wel echt een stuk leuker dan de eerste. Dus daar kunnen jullie zo meteen naar gaan luisteren. In de tussentijd, voordat je gaat luisteren, ik zou zeggen, check de voetbalpodcast van dinsdag. Absolute luistertip. Mijn grote vrienden Sam en Jim. Dus mocht je deze hebben geluisterd, check daarna gelijk de voetbalpodcast. Voor nu heel veel plezier met Marieke Derksen. Ja, inmiddels nu tegenover me. Iemand waarvan ik... Nou, wanneer is het? Vorig jaar zomer?
Het voelt als vorig jaar zomer, want volgens mij was het bloedheet ook.
Het was... Ik ging naar de première van Maradona. Dat kan ik even opzoeken. Maradona in Utrecht. In, hoe heet dat? Louis Hartloper?
Ja, complex, ja.
8 augustus. Nou, het is gewoon echt waar.
Dat is precies een jaar geleden.
Ja, een jaar geleden. De stem zult u inmiddels wel herkennen, denk ik. Nou. Lieve luisteraars. Marieke Derksen tegenover mij. Een jaar geleden hebben we 1,5 uur... een podcast opgenomen. Ik vond het een hele leuke podcast. Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
Nah.
Nee, het was eigenlijk een heel leuk gesprek. Je had nog nooit een podcast gedaan. Je deed toen ook nog niet zoveel voor media, weet ik. Ik ga nu niet zeggen dat je elke dag nu op de voorpagina staat van...
Dat is wel een beetje het doel. Nee, grapje.
Nee, maar je hebt best wel veel media de laatste tijd gedaan.
Nou, ik durf wat vaker ja te zeggen nu.
Waarom?
Omdat ik het eerst gewoon wel eng vond. Misschien ook een beetje arrogant als je het wel doet. En nu denk ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Als het leuk is en een beetje positieve insteek, dan doe ik gewoon mee.
Ja.
Ik heb wel een foutje gemaakt.
Want
ik heb ja gezegd een keer tegen FIFA, het vrouwenblad. En daar had ik gisteren een interviewtje mee.
En
ik dacht, nou, dat is een interviewtje met een fotootje. En toen zeiden ze, nou, nee, we gaan ook over mode praten, want het is een modeshoot.
Nee.
Pak een modeshoot.
En?
Ja, ik kan nu niet meer terug.
Oké. Maar je hebt toch al een keer... Ik zag op Twitter een keer voorbij komen dat je een shoot had gedaan, toch? Al met mooie kleding en zo.
Nou, mooie kleding. Dat was omdat het samen met Marije Knevel en... hoe heet ze? Van Op 1. Wat erger.
Oh,
de Napel.
Carrie.
En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel grappig met die twee meiden.
Dus beroemde vaders en dan de dochters.
Ja, we hebben ons kapot gelachen, hoor. Want we hadden allemaal nog niet zoiets gedaan. We konden ook allemaal niet op die hakken lopen. Dus dat was echt hangend aan deuren en aan elkaar.
Ja.
Maar nu had ik me dus een beetje vergist. Dus ik... Vanaf nu eet ik niet meer 3 weken van modeshoots.
Nou, heel goed. Even terug in mijn hoofd hoe het vorig jaar ging. Ongeveer ook zo. Ik zei, ik wil een keer een podcast opnemen met Marieke. Marieke is als de vaste luisteraars weet wel, gast geweest bij ons in de vrijdagmiddagborrel met Thijs Legers, Freek Jansen. Eigenlijk vond ik echt een hele leuke vrijdagmiddagborrel, omdat het echt van alles over alles ging. Het ging natuurlijk ook over je vader. Daar doe je gewoon helemaal niks aan. Inmiddels is er heel veel nog meer gebeurd over je vader. Dus dat zal vast wel nog wel voorbij komen. Maar het belangrijkste eigenlijk is, waar ik het met je over wil hebben, is dat je toch verdomd goed bent in boeken uitgeven. En dat zeg je, ja, het is zo makkelijk. En ik ken al die teksten inmiddels van weer wel. In alle interviews, ja, we geven boekjes uit. Maar verkleinwoordje achterzet, dan wordt het allemaal wat minder. Maar dat doe je gewoon goed, toch?
Nou, dankjewel. Ik ben niet zo goed in complimenten ontvangen. Maar er zijn er een aantal heel goed geslaagd.
Ja. En de grote vraag is, wat is het geheim daarachter?
Nou ja, dat weet je dat er eigenlijk geen geheim is. Al wordt het, vind ik, wel steeds moeilijker op het moment.
Ja.
Maar de eerste jaren was er geen geheim. Het is gewoon kijken wat denk ik dat de gewone voetbalfan leuk vindt.
Ja.
En daarvoor waren het hele serieuze geschiedenisboeken bijna over voetbal. Ja, dat vind ik wel leuk, maar het maakt niet uit wat ik leuk vind. Ik denk dat de gewone mensen gewoon een leuk verhaal willen lezen. Of van een hele grote naam. Of gewoon een gek verhaal. Nou, die worden wel steeds minder, maar dat was gewoon een beetje het geheim. Gewoon op gevoel.
Gevoel.
Dat los van de hele zware de geschiedenis van Ajax vanaf, weet je wel, je kent ze allemaal
ja,
wel.
Ja, zeker.
Naar persoonlijke verhalen, wat in Engeland natuurlijk al jaren was. Mm-hmm. We hebben het eigenlijk gewoon eigenlijk een beetje afgekeken natuurlijk van de Engelse cultuur. Dat was eigenlijk het geheim.
Maar wanneer begon het? Wanneer dacht je op een gegeven moment, oké, dit hoe het tot nu toe wordt gedaan, geschreven?
Nou, dat is niet dat ik nou zo slim ben, maar ik zat bij de Buitenspelers. Daar ben ik begonnen bij die uitgeverij. En die had echt prachtige werken. Met grote foto's, 5 kilo, zwaar, 70
euro. Ja, dan je brak je rug euro, met die boeken,
ja,
toch?
Maar ze waren wel prachtig. Ja. Heel de mooiste foto's, alle gegevens. Maar ik dacht, ja, 70 euro. Ik vind dat voor een voetbalsupporter die al het sjaaltje moet kopen. Die de seizoenkaart, het t-shirt, een rookworst in de rust. Vind ik dat best wel veel. En toen heb ik gezegd, toen speelde Theo Jansen bij Ajax. Zei ik, is een leuke pocket over Theo Jansen geen leuk idee? Maar zij wilde, en zij zei, nou ja, dat is niet voor ons. Wij willen liever hier op blijven, op die hele grote mooie boeken. Ik dacht, ja, maar volgens mij is het voor een Ajaxiet op dit moment veel bereikbaarder om een 15 euro boekje van Theo Jansen te kopen. Nou, ik werd natuurlijk gewoon door de heren echt van tafel geveegd. En toen daar een conflict kwam onderling, binnen uitgevers zat het niet bij en we uit elkaar gingen, ben ik overgestapt naar VI.
Ja.
En toen dacht ik, nou kunnen we gaan kijken of het de pocket gewoon leuk leesboek over voetbal, of dat werkt.
Ja.
En dat werkte.
Wat was je inspiratie? Want je zegt Engeland, waar keek je?
Ja, ik was in Glasgow. En ik vind dat heel leuk nog om boekenwinkels in te lopen. Ja. En natuurlijk de enige, ja, in Amerika en Engeland, daar zijn de sportafdelingen fantastisch.
Ja.
En ze zoveel leuke dingen. En daar vond ik een gesigneerd boek. Ik kan even niet op zijn naam komen, van een Schotse speler die heel vroeg heeft bij Arsenal gespeeld. En is heel vroeg is die afgehaakt. Dat was een beetje de Schotse George Best, noemden ze hem.
Okay.
En dat stond gesigneerd in die kast. En dat vond ik zo'n treurig gezicht. Ja. Die man heeft daar zitten signeren en dat boek is niet eens verkocht. En die heb ik toen gekocht. En de openingszin daarin was, ik ga u uitleggen hoe je alles fout kan doen. Iets in die geest. En dat was heel grappig opgeschreven. En die heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden.
Is het Peter Marinello?
Ja, Peter Marinello, die is het.
Wat goed.
Maar gewoon omdat ik het zo droevig vond. Ik dacht, ach, die arme man. Ja. Die heeft er zitten signeren en er kwam niemand. Maar dat was wel met een heel erg veel Engelse of Britse zelfspot.
Dit is trouwens wel fantastisch. Los van, hij heeft 10 jaar gevoetbald van mij. Dus hij is best wel vroeg gestopt. Hij is denk ik op zijn 28e al gestopt. En even een voetbaldingetje. Die speelde dus voor onder andere Arsenal, Portsmouth. Toen ging hij terug naar Schotland. En toen is hij, dit is legendarisch. Hij speelde in Schotland en werd verhuurd aan een ploeg in Australië. Nou, dit is toch echt krankzinnig.
En ik denk dat het jaren 60 is.
Nee, aan jaren 70.
Okay.
Maar dat is toch steeds hetzelfde. Dus dan speel je bij FC Utrecht en word je verhuurd aan een ploeg in China. Nee, dit is toch krankzinnig. Nou goed.
Maar dat was eigenlijk die heb ik altijd in.
Ja, Peter Marinello.
Die stond bij mij in de kast. En dacht ik, nou, zoiets lijkt me wel leuk om te doen.
Ja, heel goed. Jeetje. Want je werkte al bij VI. Mensen, ik denk dat inmiddels ben je een bekende Nederlander. Ja,
nou, ja, dat niet hoor.
Ja, dat weet ik wel zeker. Maar de manier waarop je bent ooit binnengekomen bij VI. En eigenlijk was dat helemaal niet je intentie, want je hebt gewoon gestudeerd. Toch?
Ja, nee, maar zeg je, oh, jij hebt gestudeerd, nee, kan je niet bij VI gaan
jawel,
werken?
Nee, maar nee, heel veel mensen hebben bij VI gestudeerd, maar je hebt iets al heel anders gestudeerd.
Ik heb film gestudeerd, ja.
Nee, maar dan snap je, dan is VI niet echt een logische stap, nee. Dat bedoelde ik meer te zeggen.
Nee, maar ik ben als een soort vakantiekracht ooit
want papa
de
werkte daar en je moet ook centjes verdienen, dat is natuurlijk ook zo. Want zo ben je er ooit binnengekomen, toch? Telefoon opnemen, toch?
Alles, de telefoon opnemen, koffie zetten, paperclips uit elkaar halen, ja hoor.
En wat dacht je toen je bij VI binnenkwam?
Kak, dit wil ik niet.
Ja?
Ja, maar ja, het was beter dan dossiers doen bij de Belastingdienst.
Okay.
Maar het was eigenlijk, dat was gewoon eigenlijk wel een heel relaxed vakantiebaantje eigenlijk. Dat was een infobaantje. Ik weet niet, als je letteren hebt gestudeerd, alle soorten letteren, dan kom je echt niet aan een baan meteen.
Nee.
Dan moet je echt ergens inrollen. Ik denk, nou ja, dan ga ik daar een paar maanden dat doen. Hoe erg kan het zijn?
Ja.
En dat is helemaal uit de hand gelopen.
Ja.
Door gewoon alles op te pakken wat niemand wilde doen.
Ja. Maar wanneer begon je daarmee te werken?
Dat is heel lang geleden. Nee, dat weet ik niet meer. Het jaartal, daar ben ik heel slecht in. Maar? Dat was een jaar na mijn studie of zo.
10, 20 jaar geleden? 15?
Nee, 15 denk ik. 15 jaar geleden.
Maar dat was toen, de VI was toen een instituut. Hè? Dat was het voetbalweekblad, hè? Waar de grote meneren schreven. Eigenlijk iedereen in, ja toch, of niet?
Ja, voor mij is dat de jaren 70, voor mijn gevoel. Ja, maar okay. voor de jongeren van nu...
Nee, maar dat Kees Jansma's en Hugo Borst en
ja, maar die schreven er allemaal niet meer voor, hoor. Dat is echt maar de generatie die ik bedoel, okay.
Ja. Maar goed, je komt binnen in een voetbalbolwerk. Had je toen iets met voetbal eigenlijk?
Nou, ik vind voetbal leuk zoals heel veel mensen voetbal leuk vinden. Gewoon als cultureel fenomeen. Champions League, EK's, WK's, maar totaal geen kennis, hoor.
Ja, maar het lijkt me, want je zit nu ook aan de koffie, maar dan sta je bij het koffiezetapparaat, zoals dat gaat bij bedrijven. En dan gaat het alleen maar over voetbal, toch?
Ja, ik denk dat het wel meevalt, omdat de hele dag ben je met voetbal bezig. Ja. Dus bij een koffiezetapparaat gaat het, ja, tenminste niet over wie stond er rechtsback bij Fortuna dit weekend. Ja, dat is hun werk. Dan wil je bij de koffiezetapparaat ook wel even praten over welke film je hebt gezien of televisie. Ja? Ja, toch? Okay. Je wil dan toch even ergens anders over hebben? Mm-hmm. Als ik bij het koffiezetapparaat nu sta, heb ik het niet over boeken.
Nee, oké. Okay. Ja,
dan hebben we het over vreselijke dingen als Temptation Island en dat soort dingen. Oh, dat zijn koffieapparaten dingen.
Nou, ik denk dat je zo meteen met Bruce kan je lekker over Temptation Island, Ex on the Beach.
Ex on the Beach is beter. Gieren van het lachen.
Ik kan Lars bij ons en Bruce, die kunnen echt alles analyseren van Ex on the Beach, Temptation en zo. Ik heb er echt niks mee.
Jij bent ook smaakvol.
Nee, ik denk dat niet iedereen die deze podcast luistert denkt, Marieke, dit is niet waar. Nee, maar goed.
Nee, dus daar ging het niet echt over of zo. Maar ik was daar ook niet zo mee bezig. Ja, ik heb 3 zwangerschapsverloffen werd het uiteindelijk. En dan zit je er een jaar. Ja, dan aan die balie ga je niet over de tactiek hebben van Feyenoord. Dan heb je gewoon over koetjes en kalfjes. Hoe was je weekend? Is er nog koffie?
Ja. Kijk je er eigenlijk met veel plezier op terug, op die periode?
Ja, eigenlijk wel.
Ja?
Ja. Het was... Maar dat iedereen romantiseert, denk ik, vroeger. Maar het voelde heel erg nog als... toen ik er eenmaal tussen was gewrongen. Want iedereen heeft natuurlijk een vooroordeel. Van, oh, ze dachten allemaal dat ik in een mantelpak met een parelketting zou komen. En arrogant zou zijn. Maar ik stond gewoon alle kutklusjes te doen. Dus dan heb je snel al een contact.
Ja.
Maar het voelde als meer oude jongens krentenbrood gevoel.
Maar ook lijkt me lastig. Ik heb bijvoorbeeld bij AZ heb ik gewerkt met de zoon van Dirk Scheringa. En dan weet je gewoon... Iedereen kijkt naar je. Ja, je werkt in het bedrijf van je vader, want Dirk was eigenaar. Iedereen kijkt toch anders naar je. Ik vond het best wel lastig voor hem ook altijd.
Ja, maar dat heeft denk ik een paar weken geduurd en toen was ik er wel vanaf. Dat hadden alleen nog buitenstaanders. En Johan en ik werkte ook niet samen. Hè? Ik werkte niet voor hem. Ik werkte voor Kees van Kuilenborg en wij ontweken elkaar gewoon.
Echt?
Ja, want ik vind, ik moest bij de jongens horen en niet de dochter van zijn. Want dan kom je nooit in de groep. Je moet ook nooit klikken naar boven dan. En zeker niet klikken bij papa. Dat is gewoon heel naar.
Maar als mensen nare dingen zeiden over je vader?
Ja, ik denk dat ik wel... Dat kon wel. Dat op een gegeven moment... Omdat ik het wel het vertrouwen had. Dus ze wisten dat ik nooit bij hem zou gaan klikken. Als ik dat wel zou doen, zou ik om een sodemieter krijgen, denk ik, van Johan. Van klikken doe je nooit.
Echt? Nooit geklikt?
Nee. Johan heeft wel eens aan mij gevraagd... van gaat het wel goed met die? Of gaat het wel goed met die? Dat
zei
wel.
Je toen?
Nou ja, van oh ja, dan heb ik er wel van. Nou, volgens mij is daar met zijn vrouw. Ja. Of die heeft een kind met een ontsteking, zoiets.
Ik dacht, die heeft een kind met de buurvrouw.
Nee, hele normale dingen. Maar niet klikken, want dat doe je gewoon niet.
Nee.
Maakt ook, dat, ja, zo ben ik denk ik wel opgevoed.
Okay, ja. Want dat is natuurlijk, en we moeten ook wel zeggen, de wereld waar je destijds in leefde is totaal anders dan de wereld waar we nu in leven. Waar eigenlijk alles openbaar is, hè, door sociale media.
Toen begon dat pas eigenlijk een beetje.
Ja. En toen kon je gewoon eigenlijk opereren zonder, hè, kon je je mening geven zonder dat iedereen daar op dook. Nou, je ontwikkelt je dan door, dan komt het idee van Pieter Marinello, alleen dan de Nederlandse versie. Je was in Glasgow, je ziet dat. Nou, je hebt het met de uitgevers of de buitenspelers over gehad. En dan wordt het op een gegeven moment concreet worden. Hoe ging dat?
Nou, omdat het was een hele rare situatie, omdat daar een soort conflict ontstond tussen uitgevers van WPG. Want dat is echt...
Ja. Even uitleg voor de mensen.
De Weekbladpers is het grote bolwerk waar toen nog Voetbal International en Vrij Nederland en uitgevers als De Bezige Bij. En zeg maar het bolwerk waar een heleboel uitgevers en bladen onder zaten. Mm. Nou, daar kwam ruzie op dat niveau. Dus ik koos wel voor Voetbal International. De andere heren waar ik mee werkte bij de buitenspelers, die kozen ervoor om apart te gaan. Dus het was gewoon heel erg rommelig allemaal. Er was niet... Ik kon gewoon een beetje mijn gang gaan en aanrommelen. Dus niemand lette echt op. Dus dan heb je heel veel vrijheid. Dus dan kan je een beetje aanmodderen en iets dingen uitproberen. En toen kwam Gijp.
Ja, want toen kwam Gijp. Hoe ontstond dat proces? Want dat vind ik echt fascinerend. Want kijk, René van der Gijp kende ik, hè, als voetballer. In ieder geval de verhalen van vroeger. Hij was toen ook al analist bij... Nou, hoe heette het toen, denk ik? Voetbal Insight?
Een van de 15 namen die het geweest is. Ja. Geen idee.
Nee, maar... je zegt Pieter Marinello. Was Gijp ook je... Nee, Theo Jansen was eigenlijk je ding, toch?
Dat is het eerste, maar die speelde toen bij Ajax. Maar hoe lang heeft hij bij Ajax gespeeld? Twee seizoenen,
ja,
of zo?
Twee seizoenen.
En die was dan alweer weg. Dus het was alleen maar het ideetje, hoor. Ja. Het type mens. Maar Michel van Egmond, die werkte toen bij VI en als eindredacteur van het programma.
Ja.
En die was ondertussen, die was bezig gewoon achter de schermen.
Ja, die schreef altijd die fantastische serie.
Ja, De Balverliefd, deed hij.
Ja.
Dus het is ook allemaal wel in die toon en met dat gevoel. Maar die was al een tijdje gewoon bezig met René van der Gijp. En op een gegeven moment was dat af. En ik, dat past wel, laten we het gewoon doen.
Maar toen zei, Michel zei op een gegeven moment tegen jou, Marieke, voor mij heb ik iemand.
Of... Ja, zoiets. Ja, ik weet dat niet meer precies, je wel. Maar dat, en nu is het af. Nou, laten we het dan maar uitgeven.
Want dan moet jij het gaan lezen, zeg maar.
Ja.
En toen dacht je? Dit is wel...
Dit is anders. Het is even, het is fris. Je kan erom lachen. Wanneer was er nou een voetbalboek waar je om kon lachen in Nederland? Nou, heel weinig.
Ja.
Dus ik was wel heel positief. Het was iets dat ik denk, als ik dan een sportboek moet lezen, en het gaat natuurlijk helemaal niet over sport, dan vind ik dit wel heel prettig. Nou is het ook Michel van Egmond. Ik bedoel, wij klikken goed met elkaar en het was gewoon leuk. Maar niet verwacht dat het zoiets groots zou worden.
Nee.
En dat liep helemaal uit de hand. En van een soort aanmodder bureautje werd het ineens business. En dat is het nu nog steeds.
Ja, zeer zeker.
En ik weet niet of ik dat leuker vind. Ik vond dat aanmodderen in de luwte, vond ik wel het allerleukst.
Maar is dat gelijk veranderd eigenlijk na Gijp?
Nee, het heeft wel even geduurd. Maar dat gaat heel geleidelijk.
Ja, want voor mensen...
Want eerst denken ze zo'n one-off. Ja, joh, die mensen mazzel. Mazzel.
Ja.
Maar ik had het liefst voor altijd een beetje in die luwte blijven rommelen.
Want?
Ja, dat is natuurlijk wel het leukst. Je hebt wel niet met grote deals of grote verwachtingen. Ja. Maar gewoon samen leuke dingen maken en kijken waar het schip strandt. Dat is natuurlijk het allerleukste om te doen, toch?
Ja. Nee, ja. Maar het Gijp ontstaat. Los dat het een gigantisch succes is. Ik weet niet, 1 miljoen boeken verkocht? Of zegt dat
niet? Nee, niet van Gijp. Ik weet niet meer, want ik werk bij een ander bedrijf. Toen wij weggingen waren het 400.000 of zo. En dat is voor deze tijden heel erg veel.
Ja, 400.000. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Je bent ergens anders naartoe gaan. Maar 400.000. Maar wat ik vooral heel grappig vond. Ik vond het ook echt. Ik heb het echt met veel plezier gelezen. Maar ja, Michel van Egmond, ik lees alles eigenlijk van hem met heel veel plezier. Het is gewoon. Wat is het? Nou, het is altijd lastig om hem een benaming te geven. Maar het is denk ik in het segment waar hij zit misschien wel de Johan Cruijff van op zo'n manier schrijven.
Het is een beetje het observeren van de voetbalwereld.
Je moet hem geen tactische analyse laten schrijven.
Maar
hoe hij schrijft, dat is natuurlijk ongeëvenaard. Dat vind, er zullen allemaal andere meningen. Maar dat vind ik echt van hem. Ik vind dat zo knap dat je dan zo goed, een sfeer kan opschrijven. Dat heel veel mensen heel interessant vinden. Maar wat ik gewoon heel leuk vond in die tijd. Het zorgt voor een bizarre opschudding in de literaire wereld.
Ja, we hebben ons kapot gelachen.
Toch?
Ja, we hebben echt ontzettend. Wij wisten allemaal ook helemaal niet wat die dingen waren. De bestseller 60, I don't know.
De NS-prijs
en
zo?
De NS-publieksprijs. Ik was op vakantie, was toevallig ook in Schotland. En iemand zegt, is dat belangrijk dan? Nou ja, dan doen we er wel aan mee. Leuk, we doen aan alles mee, kan ons het schelen.
Ja.
En toen bleek dat dus allemaal heel groot. En dat is echt niet arrogant bedoeld. Maar we waren er helemaal niet met die insteek erin. We waren gewoon blaadjesmakers die ineens dat deden. En we hebben natuurlijk onwijs daarom moeten lachen.
Ja.
Het was ook helemaal niet bedacht. Het is gewoon gebeurd.
Ja, want die man van, hoe heet die, van Joey Speedboat?
Tommy Wieringa, not amused.
Nee, maar dat is eigenlijk alles wat je wil op zo'n moment, toch?
Nou,
als er toch mensen zich gaan roeren, dan maar helemaal over de
want
top.
De grootste PR is allemaal gekomen door dat soort ophef. Ja. Dat werkt heel erg goed. Als zeg maar bepaalde mensen gaan zeuren van dit kan niet, dat kan niet, dan denken een heleboel andere mensen, nou, waarom kan dat dan niet?
Ja.
De wind heeft daarmee door een heleboel dingen heel erg meegezeten.
Ja.
En we hebben heel veel lol gehad.
Schrok je toen op dat moment dat mensen opeens heel negatief over jullie deden?
Nee.
Waarom niet?
Nou, dat had ik wel verwacht. Het is natuurlijk ook... Ja, ik snap het ook wel. Als jij je hele leven heel moeilijk... En dan heb ik het niet over Tommy Wieringa, maar over bepaalde uitgeverijen. Heel moeilijk literair en denken. En, en dan komen er twee flapdrollen. En dan gebeurt er dat. En die doen ook nog zoiets van, wat leuk dit. Wat grappig.
Ja.
Dan zou ik ook wel denken, godverdomme.
Ja, maar aan de andere kant denk ik, het heeft ook helemaal niks met elkaar te maken.
Nee, dat is, kijk, ik zit niet zo uit in elkaar. Er wordt nu heel erg gekeken naar, als je een beetje leest, het is natuurlijk een vrouwending, dat heet De Zeven Zussen. Ik lees het ook niet.
Sorry?
Ja, dat is een serie, zeven boeken van een of andere Ierse, ja, een beetje een troela.
Wat je zegt over Ieren?
Nee, ik ben gek op Ieren, maar het is een beetje een troela.
Ierse troela?
Ja, en dat zijn hele erge tuttenboeken. Maar dus, die vrouw had alle zeven van die boeken in de top 10. Dan denk ik, kijk, ik hoef het niet te lezen, maar dat vind ik toch knap. Nee, maar, hoe ze dat hebben gedaan. Maar, ja, en dan kan toch maar bewondering naar kijken.
Ja, maar waarom was er dan geen bewondering, zeg maar, voor jullie?
Ja, het is de kift. Het is de kift.
Ja.
En dat heb je natuurlijk altijd als er een soort nobodies komen en ineens die met vol verwondering overal staan en niks van begrijpen.
Ja.
En het dan lukt. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Als jij dus, en wij, tuurlijk werken we hard en dat, maar toen hadden we echt zoiets, oh, dit overkomt ons allemaal. Ja, dat is vervelend als je met hele marketingteams en dat allemaal uitzit.
Maar jullie gaven dat eerste boek uit vanuit VI?
Ja, dat was niet het eerste boek hoor, maar het was het ding wat het helemaal heeft laten ontploffen.
Welke boeken hebben jullie nog?
Ja, dat weet ik ook niet meer uit mijn hoofd wat we daar nemen. Ook heel veel allemaal dingen onder de radar. En allemaal, je hebt statistieke boeken zitten vormgeven. Dat ik s'nachts wakker werd en ik, RKC, RKC! Echt verschrikkelijk.
Goed, als je wakker wordt van RKC, ja. Laat Frank van Mosselveld niet horen.
Maar je denkt, oh, die uitslag is niet goed, die uitslag is niet goed. Nee, maar dit was het ding wat het echt ineens...
Ja. Maar wat je al zei, mensen dachten, one-off. Weet je, dat is een keer een succesje gehad.
Ja.
En ben je dan wel competitief ingesteld dat je dacht,
Nou, ik toen niet zo, maar stiekem onderhuids wel.
Kan me voorstellen.
En nou zouden we, godverdomme, sorry voor het schelden, laten zien dat we nog wel meer hebben.
Ja. En toen?
Nou ja, en die van de meiden is er geweest.
Nee, maar
en,
wat kwam het daarna? Want het lijkt me dan zo belangrijk dat je dan doorpakt.
Maar zo hebben we nooit gedacht.
Oké.
Omdat we nog een beetje aan het...
Bijkomen waren.
Nou, ook gewoon aan het doen.
Ja.
Dus niet met planningen en wanneer plannen we een bestseller. Wat een lul, het is gebeurd.
Ja. Ja. Want het uitgeverijen, die werken wel... Voor mij, voor mijn gevoel, ik heb er niet heel veel verstand van... maar wat ik denk is dat uitgevers een beetje plannen zoals... productiehuizen, hè, voor films en zo.
Ellenlange planningen.
Ja, en dit is dan goed voor kerst, dit is dan goed voor dan en dat soort dingen.
Alleen
dan strategieën omheen.
Ja, dan is bij een film natuurlijk wat moeilijker en wat zit wat meer geld in.
Ja.
Ik kan helemaal niet plannen.
Nee?
Nee, en ik vind ook in de sportwereld, zeker als je mensen die niet dood zijn, meewerkt, dan dat een mensenleven is niet te plannen. Zeker als mensen nog actief zijn. Ja, je weet hoe nu voetbal is. Ja, we hebben dit jaar alles gepland. Nou, corona.
Ja.
Nou, alles op de schop. Kijk, een roman is wat makkelijker plannen.
Ja, ja.
Maar als je een boek hebt, we hebben ooit een lulboekje gehad, dat was superleuk om te maken met Pelle. Kennen we hem nog, Pelle?
Graziano.
Ja, met zijn eyeliner.
Ja, ik zei laatst de mooiste spits die ooit in Nederland gevoetbald heeft.
En ik denk de slimste.
En toen zeiden mensen tegen mij, hoezo is het? Nou ja, omdat ik dat vind.
Hij was prachtig. Ja. Maar ook volgens mij heel slim. Hij wist echt wel dat hij niet zo goed was. Hij heeft hele goede beslissingen genomen.
Ja, ik denk, laat ik vooropstellen. Ik denk niet dat hij het maximale in het eerste gedeelte. Daarna is hij een beetje harder gaan werken. En heeft hij natuurlijk een waanzinnige tijd gehad in Engeland en in Nederland. En nu... financieel een hele goede tijd in China.
Slim.
Ja.
Maar toen ik hem...
Jullie hebben een boek uitgebracht over?
Twee keer ontmoet, maar toen smolt hij wel weg hoor, zijn foundation. Ik bedoel, zo was het wel.
Maar
toen dat ik denk, Graziano iets minder op de eyeliner.
Ja?
ja, Italiaan.
Oké.
Okay. We hadden een leuk vraag-antwoord boekje met Martijn Krabbedam. Dat was hartstikke gezellig.
Ja, ja.
En die, volgens mij krijgt hij een rode kaart of raakte geblesseerd 6 weken eruit.
Hmm.
Ja, jammer dan. Ja, dan kan je niet plannen. Het lag net op de markt en een week later, dan is het al klaar.
Ja.
Dus ik vind dat met sport en sporters heel moeilijk om te plannen.
Ja.
En je moet eigenlijk, ik stoot alles aan nu.
Ja.
het is gewoon een beetje ook on the go, maar dat zullen jullie ook doen met je onderwerpen. Je kan bedenken, we doen dan en dan doen we dat, maar dan is een hele andere club hot. Of er is een trainer uitgegooid of... werkt gewoon wat meer op het nieuws.
Ja, ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht. Zijn jullie hard geraakt door corona? Hadden jullie heel veel plannen?
We hadden samenwerking met Zandvoort. Een ding met...
voor Formule 1?
Ja, ja? Met de mensen echt erachter. Dus niet over, maar echt met de mensen achter het circuit en zo hebben we iets staan.
Dus zou je een boek mee maken?
Ja.
Oké.
Iets met Olympische Spelen, dat soort... iets voor de Vuelta. Dus ja, dat gaat allemaal niet door.
Jeetje.
Ja,
Olympische Spelen is dan met sporters dan, zeg maar?
Ja.
Oké. En dan werkt het dan tegenwoordig ook zo dat je dan nu al met een sporter zit, dan zeg je, als je goud haalt, dan gaan we een boek maken?
Bij één iemand, ik ga niet zeggen wie het is, bij één iemand is dat een optie. Ja.
Oké, okay, ja. Maar dat is een jaartje doorgeschoven.
En als je geen goud haalt, dan ook, doen we het ook niet. Okay. Kijk, zo is een werkelijk Olympische Spelen. Als je goud haalt, ben je voor altijd een held.
Is ook zo.
Kijk, daarom weten we nu wat lange afstand zwemmen is. Had jij er ooit van gehoord?
Nee. Dus dat gaat over Sharon.
Nee. Maar dat is even een voorbeeld. Ik had dat dan nooit gezien.
Nee.
Dat
nee.
iemand een heel meer over zwemt. Nou, waarom ook?
Ik zag Sharon van Ruijsendaal, zeg ik het goed?
Ik heb het over Maarten van der Weijden.
Oh, Maarten van der Weijden. Ja. Oh, nou ja. Die sport. Sharon van Rauwendaal. Want ik las laatst een heel veel artikel dat zij wegging bij de train. Ze was op geen het grootste artikel. Ja, ze pakte in 2016 goud op de 10 kilometer open water.
Ja, waarom?
Ja, waarom je dat wil, hè?
Ja, waarom?
Ja, geen idee.
Vreselijk.
Nee, maar goed, ja.
Kijk, en Nederlanders zijn natuurlijk wel zo erg dat wij zijn op de kleine sporten wat beter.
Ja.
En als je bij zeilen goud haalt, nou, daar is niemand in geïnteresseerd. Alleen Nederlanders, denk ik. Of West-Europeanen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dan ben je meteen neld. Ja, dan zeker. Kan een boek.
Ja.
Maar als je daar 28ste wordt, dan is het toch een ander verhaal.
Ja. Oké, okay, interessant. Maar financieel wel, want werk je inmiddels wel met prognoses wat er binnenkomt en dat?
Ja, ik werk onder een groter bedrijf. Hè. Ik heb geen eigen bedrijf. Ik werk bij Over Amstel.
Ja.
Dat doen de lieve mannen van de boekhouding. Maar die weten ook inmiddels aan mij dat, joh, doe maar. Je hoeft het bij mij allemaal niet met spreadsheets en zo. Ik geloof het wel.
Want het is nog steeds jullie twee, toch?
Ja. Nog steeds. Michel en ik al 10 jaar met elkaar opgescheept.
Ja. Waarom is dat een goede relatie?
Geen idee.
Jawel.
Nee, wij op een of andere manier hebben ook nog nooit ruzie gehad. We spreken elkaar meerdere...
Ligt dat meer aan het karakter van Michel of meer aan het karakter van jou?
Beide, denk ik wel. We worden wel eens pissig op elkaar. En dan worden die irritatie.
Waarover krijgen jullie irritatie?
Nou, als ik push met deadlines, krijgen we wel wat irritatie.
Ja?
Nee, maar het is heel weinig. Het is weinig. En we zien elkaar eigenlijk heel weinig. Alles is over de telefoon.
Oh, ja.
En we hebben het ook heel vaak niet over werk. Het wijt ook altijd vreselijk uit. Wij kunnen nog steeds 2 uur aan de lijn zitten en dan ook nog heel hard lachen.
Maar denk je dat je dit succes ook met iemand anders had kunnen hebben? Of is dit gewoon uniek, gewoon de combinatie van jullie twee?
Ja, dat denk ik wel. En dat je nog zo goed na 10 jaar met z'n tweeën met elkaar om kan gaan.
Mm-hmm.
De kans is groter dat je elkaar de tent uitvecht en gaat haten. Toch?
Zeker. Ja, nee, zeer zeker, ja. Ik had allemaal... Kijk, het gekke is, ik heb dit gesprek natuurlijk al een keer eerder met je gehad.
Maar toen ging het over hele andere dingen.
Ja, waar hadden we het toen over?
Nou, toen hebben we het heel lang gehad over de financiën bij Ajax. En nee, natuurlijk niet.
Ik zit echt te denken, huh? Nee. Heb jij nou zo goed geheugen? Ik heb niet zo goed geheugen. Nee, ik zit meer even te denken. Nee, het ging toen heel erg over vrijheid van meningsuiting. Dat is eigenlijk...
Toen was er denk ik ooit iets gezegd in dat programma waar mensen boos over waren.
Nee, ik weet
maar
dat
zeker. Kan je eigenlijk elke maand doen hoor, dat onderwerp.
Nou, het grappige is, ik weet niet waar het over ging. Het was inderdaad begin van vorig seizoen. En toen had jouw vader iets geroepen over Turkije. Dat weet ik nog wel, wat een kutland het was.
Oh, ik heb die uitzending niet eens gezien.
Nee.
Maar ik kan me de ophef nog wel een beetje herinneren.
Dat was toen de ophef. Maar als wij nu terugkijken...
Viel dat allemaal wel mee?
Ja, want ik heb op een gegeven moment ook wel ergens iets gezien. Want toen was je nog eigenlijk... toen ontweek je best wel veel media. Had je net daarvoor iets in het Parool gedaan, toch?
Ja, toen dacht ik dat het over iets anders ging. Maar
en toen hadden ze opeens een interview met jou gepubliceerd.
Ik ga er allemaal een beetje rommelig in. En dan kom je er pas achter wat het is.
Ja, en ik vond het wel mooi. Ik weet niet of je dat met... het was iemand van de Telegraaf. En toen vond ik een legendarische quote van jou. Het ging over de ophef... van Veronica Inside. Dat je zei, ik kon vandaag geen excuus bedenken om jou niet te woord te staan.
Ja, dat klopt. Dat was onlangs. Maar dat was Rick, heette die geloof ik.
Ja.
Maar die had ik eerder die week al aan de telefoon gehad of iets heel anders. En ik had voedselvergiftiging, dus ik neem op. Of die ochtend gehad en de bezemiddag. Neem op en ik denk, dat gaat daar weer over. Maar we zitten al een half uur te praten. En zeg, waar is dit eigenlijk voor? Dan zei hij, ik denk dat is iets voor de website, een quoteje. Maar dat was wel het ding, ja. Want ik... Die hele ophef rond dat programma, ik heb daar niks mee te maken. Alleen ze bellen je wel allemaal. Bo en de M's en de Op1. Nee, Op1 was het niet, maar de Jinek-achtige dingen. Dan denk ik, ja, wat heb ik er nou over te zeggen? Ik kom daar nooit. Ik heb het er nooit over. Ik weet echt niet wat er aan de hand is.
Nee.
Maar
je bent wel, zeg maar, je zit in de familie.
Ja, maar ja, als er iets bij ABN AMRO aan de hand is.
En ik moet wel zeggen, en dat heb ik vorige keer tegen gezegd, je uit je via sociale media. Je hebt een platform en dat gebruik je ook om je mening te ventileren.
Ja, maar niet heel veel hoor. Het meeste is nog steeds scheidlollig. Het lijkt of ik me heel vaak daar een mening, maar dat is, als het 1 keer in het kwartaal is, is het veel hoor.
Ja, nou ja.
Maar dan loopt het altijd meteen helemaal uit de hand. Dat is een beetje het ding.
Ja, maar kijk, uiteindelijk komt de Telegraaf dan wel met een heel artikel over jou.
Ja, daar schrok ik enorm van. Want ik dacht echt een quoteje op, maar ik heb een quoteje online. Maar ik ga nog elke ochtend naar mijn Utrechtse sigarenboer. Echt oud Utrecht. Dus dan kom je binnen en dan staat hij al te zwaaien met dat ding.
Ja?
Van wijfie, moet je nou kijken? En ik, oh, wat erg. En dan, je leest je tekst niet. Je kijkt alleen, is het een beetje oké foto? Ja. Dat doet natuurlijk iedereen.
Ja.
En dan denk ik, ach, laat ook gaan. Waar gaat het allemaal over?
Ja.
Maar dat wist ik niet, dat dat een zo'n groot ding was.
Nee, en het is ook lastig, want je kan niet voor je vader spreken.
Nee, en dat ga ik ook helemaal niet doen.
Nee,
dus
nee.
Daarom.
Maar ik kan me wel, en ik heb dat eigenlijk nergens gelezen, maar misschien hebben ze het wel gevraagd hoor. Los van die hele ophef, je hebt ook natuurlijk een relatie. Zeg maar vader-dochter relatie. Mm-hmm. Dat je wel daarover iets kan, dat het wel je vader pijn doet, of dat het, weet je, los van wat hij heeft gezegd. Want dat die uitspraken zijn voor zijn rekening. Hè, dat moet hij vooral lekker zelf doen. Ik zou hem soms adviseren niet te doen, maar dat is zijn ding.
Ik ook.
Dat is zijn ding. Maar meer dat je de vader-dochterrelatie, dat lijkt me wel heftig
ja,
soms.
Ja, maar dit...
Toch?
Dat is wel zo, maar dit is natuurlijk niet het eerste relletje. Dus nee. Je wordt ook gehard daarin.
Ja.
Je weet wel, als het nou de eerste keer zou zijn en het is gewoon iemand die nog nooit wat heeft meegemaakt met dit soort, nou ja, wat ze zeggen, mediaschandalen of zo, dan maak je je echt zorgen. Maar het is de 10e keer of zo dat er iets is of er is altijd wat aan de hand.
Mm-hmm.
Dus nu sta ik er wel veel nuchterder in.
Mm-hmm.
Dan denk ik, nou ja, ik bel 1 keer van, hey, hoe is het? Goed, prima.
Mm-hmm. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik...
En dat is het eigenlijk wel. Want ja, wat moet ik het nog meer over hebben? Ja, je verandert er niks aan.
Nee. Hoe heb je er naar gekeken de hele periode, deze afgelopen
deze
periode?
Laatste...
Ja. Ja, dit is de meest heftige ooit natuurlijk.
Ja, ik moest het weer even terughalen hoor, wanneer het ook weer was. En nou, ik dacht meer van allebei de kanten hoor, want ik vind het heel extreem. Wat een hysterisch gedoe.
Hmm.
Wat een emotie. Waar gaat het over? Blijf allemaal even rustig, jongens.
Ja.
Neem een beetje afstand en kijk naar wat er nou werkelijk aan de hand is. En ik denk dat het... Kijk, de opmerking, goed of niet, ik weet niet of ik hem had gemaakt. Was het zo erg? In context viel het ook wel weer mee. Het was denk ik niet kwetsend bedoeld naar de man of naar donkere mensen. Het was een misplaatst grapje die uit context heel groot werd.
Mm-hmm.
Het wordt natuurlijk, het gaat helemaal niet om dat grapje. Het is het symbool. Johan is het grapje is een symbool geworden voor iets wat veel groter is.
Ja, en hij heeft natuurlijk vaker grapjes gemaakt die niet goed zijn gevallen. Om het zomaar even vast te stellen, toch?
Dus ik denk ik, ja, zeker.
Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja, nee. Maar ik denk het was niet alleen dat grapje. En natuurlijk is het, hè, omdat het is een hele gevoelige discussie op dit moment. Ik heb me daar ook echt wel veel over uitgesproken en dat soort dingen. Maar eigenlijk, hè, om los van die hele discussie weer met jou te voeren, omdat volgens mij, jij hebt die woorden nooit gesproken. Dus ik kan wel zeggen, wat vind jij ervan? Nou, het zijn niet jouw woorden. Wat ik, het hele ding van de hele discussie, het mooiste vond ik op een gegeven moment dat Natasha Harlequin naast hem zat. En ik zag jouw vader voor het eerst, en dat was gewoon omdat het een gesprek was. Weet je wat het doet met mensen? En dat was, weet je, dat moment...
Ja, ik heb het ook gekeken en dat was denk ik het enige moment wat enige waarde had bijna in dat programma. Maar zij ging ook gewoon een gesprek aan.
Mm-hmm.
Zij ging niet meteen in de aanval. Zij ging niet meteen in het schreeuwen en schelden.
Mm-hmm.
En dat lijkt mij de manier hoe je elkaar benadert.
Ja.
Wat werkt als je rustig een discussie aangaat. Maar die rustige discussie is er natuurlijk bijna helemaal
nee,
niet.
Nee.
Omdat het is meteen over. Maar het is, ik denk dat...
Er zit ook natuurlijk heel veel emotie en woede en toch bij...
Ja,
bij...
ik denk ook bij heel veel mensen misplaatste emotie en woede hoor.
Maar ja. Want... Ik vind het altijd...
Ik denk dat het met wat met Johan is gebeurd, eigenlijk bijna hetzelfde wat aan de andere kant met Akwasi is gebeurd.
Zeker.
Het is volgens mij bijna hetzelfde. Het is eigenlijk gewoon helemaal hetzelfde principe.
Ja.
Die jongen, die bedoelde dat niet
dat
zo.
Dat denk ik ook.
Dat is,
ik denk dat hij heel boos is geweest. Ja. Ik dacht ook dat hij, ik denk dat het geholpen had. In de hele, gaan we het toch natuurlijk even over hebben. Dat het heel erg had geholpen dat hij had gezegd, ik had natuurlijk nooit moeten oproepen om, weet je, ik ben heel boos, ik ben heel teleursteld, maar zeg maar, weet je, geweld is nooit oplossing tot een, of nooit een oplossing.
Helemaal mee eens. Had hij niet moeten zeggen, net zoals Johan het grapje misschien niet had moeten maken, maar als je, ik kom even op, want kijk, wij hebben dat aan die kant meegemaakt, aan die kant is het precies hetzelfde. Zie het in de context, zie het in de emotie. Het is één zin in een groter ding. En hij wordt ook helemaal afgemaakt.
Ja.
Je weet wel, en dan denk ik, dat is exact hetzelfde. Allebei de kampen doen precies hetzelfde. En het is zo kwaadaardig.
Hmm.
En we komen helemaal geen stap verder.
Nee. Ja, dat is het. Wat ik wel vind, en daar hadden we het natuurlijk vorige keer over. Kijk, het gekke is dat we hebben het een jaar geleden, dus echt bijna precies exact een jaar geleden gehad. Maar toen zei jij ook, weet je, ik ben heel links, weet je. Ik woon in een multiculturele wijk, hè, in Lombok. voor de mensen in Utrecht, die kennen het wel. Mensen buiten Utrecht kennen het misschien ook. Ik ben bij je geweest. Het is ook echt een multiculturele...
Niet overdreven, hè?
Niet overdreven. Ik heb zelf iets verder gewoond in Utrecht. Was ook heel multicultureel. Ik vind dat heel leuk.
Ik ook.
En ik denk dat dat ook kan in Nederland. Maar het lijkt me dan wel lastig in jouw positie. Dat als het, weet je, ook al is het een grapje. En ook al gebeurt dat vaker. Dat als dochter zijnde gewoon heel lastig is soms.
Bij mij in de wijk niet.
Nee, maar voor jouzelf. Ja. Dat je denkt, mensen worden gewoon geraakt hierdoor.
Ja, dat klopt. Alleen ik denk... Nou ja, ik heb het bij mij in de wijk niet. Dat zijn, die mensen die zijn eigenlijk stoerder dan je denkt. Mm. Die moeten er vaak zelf ook om lachen.
Ja.
Ik bedoel, ik word ook aangesproken door hun allemaal van, oh, lachen. En ja, nou, daar was ik het niet mee eens, maar daar weer mee wel. Ja. Dat het veel nuchterder is dan hoe het nu wordt neergezet.
Ja.
Er zullen uiteraard mensen gekwetst worden en dat kan nooit je bedoeling zijn.
Nee.
Ik denk dat het ook helemaal niet Johans bedoeling was. Het was een grapje wat ging over een eerdere opmerking. Ja. Dat moet je niet vergeten. Is het slim? Nee, dat is niet slim. Moet je het verbieden? Nee, ook niet. Als die mensen echt zo boos zijn en ook op mij boos zijn, dan is er wat mis met die mensen. Want wat heb ik ermee te maken? Dan beoordeel je dus iemand op zijn afkomst. En dat is juist wat ze niet willen, toch? Mm. Ik bedoel, ja, dat klopt dus niet. Daar kan ik dan geen respect voor hebben als mensen mij helemaal verrot schelden om iets wat je vader zegt. Dan denk ik, ja, waar gaat het over?
Nee, als jij het zegt, dan mogen ze boos op jou worden,
ja,
als het jouw uitspraken zijn. Ja. Ik ken jou ook nog niet zo goed. We hebben al een paar keer contact gehad. Ik kan me niet voorstellen dat jij die opmerking ook had gemaakt.
Nee, maar
ik ook wel vind, is dat je wel weet met het platform dat je hebt.
Ja.
Dat is het enige. Weet
ja, ja, ja.
Dat je weet, als je zoiets zegt, dat dit gaat gebeuren.
Ja, maar je moet... Ik denk ook, als je echt heel goed naar het fragment kijkt, dat het niet een... hij zegt eigenlijk niet vervelend.
Nee, maar ik bedoel meer... Weet je, en dit, want nu gaat het alleen over dit. Kijk, ik ben ervan overtuigd, er is echt racisme.
Hè? Ik ook.
Oké, nee, maar weet je, dit heeft gewoon niet meegeholpen en dat soort dingen. Maar
het heeft ook heel erg met de tijdsgeest te maken. We zitten helemaal in, het was ook midden in de Black Lives Matter dingen.
Zeker.
Alles was is gevoelig.
Is ook zo.
5 jaar geleden had niemand er naar over opgekeken. En dan moet je inderdaad rekening mee houden. En misschien is het niet eens zo slecht voor de discussie.
Dat denk ik ook.
Als er ophef is. Alleen, ik ben nog wel, en daar verschillen wij denk ik van in mening, dat je over alles en iedereen grappen moet kunnen maken.
Ja.
Want dat vind ik eng.
Ja,
Als er een klein groepje is die met de vinger wijst, dat mag niet.
Nee.
Dat vind ik heel griezelig.
Het is heel gevoelig. Hè. Ik denk altijd, weet je, dat proberen wij ook. Weet je, als je de wereld leuker kan maken door rekening te houden met mensen.
Ja, eens.
Weet je, dat is het meer. En dat is een ding. Wij zijn allebei een stuk jonger dan bijvoorbeeld je vader. Mm-hmm. Dat het soms ook, wat je zegt, de wereld verandert heel snel. Mensen komen op voor meningen, voor hun rechten of hoe we vroeger dingen vierden, vieren we nu niet. Ik denk dat het soms ook wel eens te snel gaat voor de mensen die wat langer op televisie zitten.
Ja, maar daar kan je ook daar kan je ook anders over denken. Ik vind namelijk dat je, ik vind niet dat grappen verboden moeten worden. Ik vind dat iets heel anders met de tijdsgeest. Moet je mensen op echt kwetsen? Nee.
Nee.
Moet je over iedereen een grap kunnen maken? In principe, ja.
Ja.
En daar ligt, dat is heel, heel moeilijk om daar een lijn te trekken.
Ja. Ja,
want
is
ik vind het heel
lastig,
denigrerend hoor. Als je, ik zou het heel erg vinden als iemand tegen mij geen vrouwengrappen zou maken. Dan denk ik, ze zien me niet aan voor een gelijke.
Mm.
Want ik ben zielig, want ik ben een vrouw.
Ja.
Ik voelde me pas geaccepteerd bij VI toen ze net zulke smerige harde grappen tegen en over mij maakten als over elkaar.
Mm.
Maar dat zit er een beetje in hoe je in het leven staat.
Ja.
Ik zou het vervelend vinden als ze mij met
handschoentjes
zouden...
Ja, maar dat is hoe jij erin staat, inderdaad. Ja.
Alleen, ik kan niet spreken voor een ander.
Nee, nee.
En daarom vind ik dat je rekening moet houden, inderdaad,
juist,
met de emotie van een ander.
Het was op dat moment...
Ja. Dan zijn we het daarover
eens. Nee, maar ik denk dat we... En daar hebben we het vorige keer ook al... En dat hebben we ook die keer toen je in de vrijdagmiddelborrel gehad. Want hoe je het went of verkeerd, het gaat altijd natuurlijk wel een beetje over je vader.
Ja,
en ik moet wel zeggen, jouw leukste grap... Ik ga je niet heel veel credits geven, maar je grap vond ook wel leuk toen je vader zei... Ja, ik ga wel door. Ik geef 300.000 euro weg. Daar gaat mijn erfenis.
Ja, maar je moet er ook al grappen over blijven maken. En ook over jezelf.
Ja.
Dat vind ik echt wel heel belangrijk.
Ik had trouwens echt gedacht dat hij zei... Nou, laat maar komen, John.
Wat ik heb gezegd is... Kap er gewoon mee, joh. Je houdt allemaal nog schelen. Die hijsa. Maar ja, voor de rest hebben we niet over gepraat. Dus dan weet ik niet.
Nee, maar oké. Dan heb je een contract. Inderdaad, John de Mol. Nou, dan ga je me maar een rechtszaak... Zo kwam die mail hiervan naar buiten. Van dat moeten we niet willen. Dat moeten we niet willen.
Ik weet er echt niks van. En dus ik kan er niks, maar het was mij daar ook in. als dat programma verdwijnt, jongens, de wereld vergaat niet,
nee,
hè?
Nee, dat denk ik zeker. Ik denk dat de chemie ook weg is van hoe het uiteindelijk daarna verder is gegaan. Want ja, ik vond met Natasha Harlequin, ik vond de opzet, ik begreep het wel. Weet je hoe ze het uiteindelijk hebben gedaan. Ik vond dat gesprek van Natasha met je vader, vond ik goed.
Ik ook.
Echt heel goed. En ik snap ook wel dat Gijp en je vader de rol van Wilfred op dat moment niet heel fijn vonden. En vervolgens is het een groot mediacircus geworden.
Ja, maar dat wordt het al. En dan ik heb het even de laatste paar weken niet meer gevolgd. Nee. Ik kan het even niet meer zien.
Het komt weer. Dat is eigenlijk
oké. Nou, dan gaan we weer met het zweet op de rug kijken.
De conclusie. Nee,
Het weer uit de hand loopt.
Ik geef het nog, maar dat hebben we hier bij FC Afkikken. Ik geef het nog een maand totdat het weer gebeurt.
Ik heb echt geen flauw
idee.
Nee,
want nu is alles weg. Want zeg maar de enige manier van, weet je, dat je dan op een gegeven moment weer met z'n allen een leuk programma gaat maken, is dat je met z'n allen op één lijn. Dat zitten ze niet. Het enige wat ze bij elkaar houdt, is dat er een hele grote boze meneer zegt, als jullie niet doorgaan, moeten we niet willen. En dat is dus, maar goed, dat was het programma. Wel een keer waar je heel boos bent over geworden op Twitter, is iets van wat jij hebt gemaakt. Of in ieder geval hebt uitgegeven.
Vertel.
Kees Jansma.
Oh ja, heb ik ook weer verwijderd. Ja, heb ik meteen weer verwijderd.
Waarom verwijder je het?
Omdat ik denk, je moet niet reageren. Dat is wat ik aan het leren ben.
Maar waarom? Waarom moet je het niet reageren?
Nou, omdat ik het niet oké vind. Ook niet van mezelf, maar ook niet van anderen. Ik vind die hele, ja, je heet dan die call-out culture. Mensen op slechte dingen wijzen, op wat niet goed is, op wat ze fout doen. Ik vind dat eigenlijk heel verwerpelijk. En heel naar. Alleen soms heb je een lange week gehad en dan heb je er 100.000 voorbij zien komen en dan reageer je er op één. Moet ik niet doen.
Nee.
En dat vind ik heel fout.
Het begon eigenlijk met dat er in op de, zeg maar, op de achterkant van het boek, noem je dat?
Oh, dat. Nee, dat is helemaal mijn fout. Oh, sorry nog, Wesley. Sorry, mijn fout.
Want?
We hadden gewoon een flaptekstje en die hadden we allemaal nagekeken en er stond op Ajax-icoon.
Ja.
Nou, daar flipten mensen helemaal over. Denken, ja, ik heb het goedgekeurd. Dus dat is mijn fout.
Ja.
Dus dat Wesley die hele F-site achter zich aankrijgt. Sorry, Wes. Dat is. Maar ja, dan denk ik, waar val je over? Maar goed, moet ik weten na zo lang voetballerij.
Ja.
Dat allemaal gevoelig ligt. Maar ik vind het wel een kinderachtig.
Ja.
En dan denk ik, joh, laat het gaan. Die jongen die heeft zijn hele leven, dus zijn hele jeugd daar. En omdat hij nu een skybox heeft bij Utrecht. Tjonge, waar
maar
gaat
het over?
Maar
je kent de gevoeligheden natuurlijk.
Ik zag de eerste opmerking en toen dacht ik,
want daar ben je wel, ik vind het, kijk, ik ga dan zitten en ik zie dan die discussie ontstaan. Want je probeert het dan nog wel te verdedigen.
Ja, maar dat komt, ja, want dan heb je zoveel over je heen gehad. En eigenlijk vind ik altijd de rust bewaren. En dat moet ik leren. Maar af en toe ga ik nog in de fout.
Ja.
Want het is, dat weten jullie ook hier bij dat FC Afkikken. Alles ligt gevoelig. En overal krijg je shit over.
Ja.
En jullie zullen ook op het meeste niet reageren. Maar soms heb je een zwak moment. En denk je wel, what the fuck? En dan moet je het ook weer verwijderen.
Ja, ik heb afgelopen week heel keurig mijn mond dichtgehouden over de hele Pantelits podcast gate en wat er gebeurd is.
Maar dat
omdat ik heel veel reacties heb gezien en totaal misplaatst en over allemaal dingen.
Nou, dat heb ik dus ook.
Ja,
soms heb je een hele lange week gehad en dan denk je, nou valt die verkeerd.
Ik ga je zeggen, er hebben mensen gezegd, waarom hou je in? Maar Bruce, ik ken me inmiddels al 4-5 jaar, dan heb ik dus het geluk dat ik Bruce hier heb. Die zegt dan, ja, het is het niet waard. Laat het gewoon gebeuren. Ja.
Nou, moet je ook doen.
Ja.
Maar als er een paar honderd dingen voorbij komen, en soms valt er één dingetje verkeerd, maar ik leer het steeds beter.
Maar dit was dus helemaal niet waarin jij refereerde. Waaraan refereerde jij?
Let it go. Nee, het non-stop nare. Altijd het nare benadrukken van anderen. Waar een fout is, wat iemand verkeerd heeft gezegd, wat niet goed is. En dat krijg ik dus ook al, ben ik helemaal niet verantwoordelijk voor, over me heen. En soms kan ik dat gewoon slecht hebben. Mm-hmm. Maar ik heb me voorgenomen om dat steeds meer te laten gaan. Want het is geen, wat jij zegt, er is geen beginnen aan.
Nee.
Het loopt meteen uit de hand. Je zegt
maar het ging het over de, jij bedoelde meer de recensies op het boek, of niet?
Ja, maar daar heb ik heel weinig van gezien.
Oké.
Want ik lees ook bijna.
Nee, maar wat heb je dan verwijderd? Want
nou, er was iemand die ook bij ons werkt, die dan een plaatje, en wat is het allemaal slecht en zo. En dan denk je, we zijn collega's.
Bij jullie werkt?
Nou, een schrijver.
Bij Overamstel.
Ja.
Oh,
en dan denk ik, dit vind ik allemaal zo flauw. Doe dat nou niet. Kijk even naar jezelf, man. Weet je dat? dat ontzettende...
Je kan zo ook niet schrijven.
Nou, dat zeg ik niet. Dat hoor je mij niet zeggen.
Maar waar moet hij dan naar zichzelf kijken?
Nee, maar dat je... dat je kan... Ik vind het heel vreemd dat er zoveel mensen zijn... en ook heel veel die alleen maar negatief zijn. Die naar televisie kijken en dat vind ik een stom wijf. Ja. En die heeft lelijke kleding. En die heeft een dikke reet. Ja. En dit is slecht. En hij is stom. Je zou ook kunnen zeggen... Kijk jongens, ik heb wat heel leuks gezien. Dit is leuk. Ja. Maar er is een soort... Ja, je voelt je beter of zo... als je alleen maar heel negatief iedereen over anderen
moet
doet.
Nee, maar iedereen moet een mening hebben. Dat is natuurlijk zo.
Ja, maar moet het altijd zo negatief?
Nee, dat ben nee, zeker niet. Maar nee, dat ben ik met je eens.
Dus ja, en dat bedoelde ik met die call-out culture. En Obama heeft daar een geweldig filmpje over. Want die kan natuurlijk
zeker,
het mooiste. Maar... Dat je voelt je bijna superieur als je kan zeggen... en jij bent fout en jij bent fout. Zeker. En ik ben daar zo ontzettend klaar mee.
Ja. Maar ik wil zeggen, ik vind het de Angela de Jong-finisering van de wereld...
Ja, vind je dat?
Nee, maar dat meen ik echt. En ik, weet je, ik geef ook mijn meningen, maar ik doe het positief en negatief. Als ik iets vets vind, heb ik het gezien. Als ik soms denk, wat the fuck zit ik te kijken? Moet ik zeggen, doe ik dat ook steeds minder over collega's? Want dat
het
is...
Het komt heel naar over.
Dat snap ik en dat hebben we in het begin, zeker bij FC Afkikken, dat heb ik ook vaak gezegd, zeker wel gedaan. We hebben echt studio voetbal, voetbal insight of hoe dat toen ook heette. Commentatoren, weet je. En nog steeds kan ik me wel erger, omdat ik gewoon... Weet je, ja, ik vind het gewoon heel amateuristisch hoe sommigen zich voorbereiden. Vooral omdat anderen het wel heel goed doen. En dan denk ik, ja... Het
maar
is
je
niet
kan
zo...
dan ook zeggen over een ander, god, wat doet die het onwijs
ja,
goed.
Ja, maar dat proberen we ook zeker. Maar ik vind dus, Angela de Jong heeft dus een platform gekregen door over iets te roepen. Terwijl ik denk, ja, wie ben je? Maar blijkbaar is dat wel hoe de wereld nu werkt. Want zij zit nu tegenwoordig zelf in elke tv-show. Hè, en vindt zichzelf ook heel belangrijk. Dan denk ik, ja, dat is de wereld waar we naartoe gaan. Iedereen
ja, maar
het is
wel haar werk natuurlijk. Kijk, als zij een column zou schrijven... Het is wel een columnist. Dat is een andere functie.
Ja, maar op basis van wat?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, maar snap je wat ik bedoel?
Ja.
En ik vind ook niet dat je 100 interlands gespeeld moet hebben... om weet je, te mogen duiden over voetbal.
Nee, nee,
want
nee,
wat we hebben hier iedereen geven een podium.
Heeft hier niemand in Interland gespeeld? Wat doe ik hier?
Ja, dat is echt wel schandaal. Zullen we nu stoppen? oppassen dat deze set niet gestolen wordt. Want voor de mensen die zich afvragen waarom de vorige keer niet uitgestolen werd, mijn podcast set werd gestolen. En ik denk dat ze nu in Polen of zo... Oh nee, dat mag niet zeggen. Hè. Dat is... nu zet ik alle Polen slecht neer.
Oh, dat vind ik helemaal niet kunnen. Racist.
Nee. Ja, oh. Ja, nu krijgen we het. Nee.
Ik stuur allemaal Poolse vrienden.
Overigens.
Ja. En
weet je, waarom ik dit
hiernaast,
zei?
Hey, hiernaast zit een Poolse supermarkt.
Jazeker, daar zijn we vaak geweest. Nee, waarom? Dit is even duiding. Niet omdat ik mezelf wil voorkomen dat ik gecanceld word door onze luisteraars. De politie in Utrecht zei, vergeet het maar, je spullen zijn op dit moment denk ik al in Polen. Nee. Dus vandaar deze opmerking.
En dan wensen ze heel veel plezier in Polen.
Kijk,
is podcasten heel groot, heb ik
in
gehoord.
In Polen, waanzinnig. Filip Bednarek heeft daar zijn eigen pot. Nee, dat is de eerste Poolse speler die om mijn hoofd schiet. Waar hadden we het over? Oh ja, we hadden het dus over de Angela de Jongisering van deze wereld.
Nou, ik, maar kijk, dat is wel, als columnist of als je heet wel bij studio voetbal en zo. Ik snap allemaal dat is dan je functie om daar commentaar op te maken. Maar het is, vind ik, online is het niet commentaar. Het is naar. Het is niet een analyse. Het is alleen maar zeggen, jij bent slecht en jij doet dat fout en jij doet dat fout. En ik wil daar eigenlijk wel, ik vind dat ik daar nu overheen moet zijn. Ik moet niet meer reageren. Ik weet niet of het altijd lukt. Als ik een hele zware maand heb gehad, zou ik misschien weer een keer denken, godver. Ja. Maar eigenlijk moet je erboven staan. Maar dat is niet altijd heel makkelijk.
Nee, dat snap ik. Maar ik moet wel echt zeggen, en ik weet je, die recensies, het boeit me echt niet wat een NRC of Volkskrant. Ik wil altijd zelf beoordelen. En dat soort dingen. Ik had er ook wel meer van verwacht. Dat is echt
dat
waar.
Dat begrijp ik.
Ja.
Dat begrijp ik. En daar kan ik ook in inkomen.
Maar dat komt, denk ik, en dat bedoel ik ook niet lullen, maar jullie hebben de lat zo hoog gelegd.
Ja. Nee, maar ik begrijp het. Maar dit was wel een beetje wat erin zat.
Ja?
Ja.
Ja, want jij krijgt dat uiteindelijk voor je. Maar het lijkt me voor jou ook heel lastig. Het is hetzelfde als wij hier podcast maken. Je gaat natuurlijk wel podcasten met elkaar vergelijken. Ah, dit is goed.
Ja, dat snap ik. Maar je hebt met mensen te maken en zo. En je hebt niet helemaal de sturing. Maar ik begrijp dat misschien mensen meer diepte of meer smeuïge details. Maar dit is wat erin zat.
Maar waarom erin zat? Hij wilde gewoon niks meer vertellen.
Nou, ook heel veel niet gewoon meer weten. En hele korte aandachtspannen. En ook niet heel erg... hij is hier gewoon heel erg bezig met de toekomst. Kan je zeggen, moet je het dan doen?
Ja.
Klopt. Nou ja, het is best een snijder.
Ja, dan is dat nu wel de fase waar je nu in zit, dat je denkt, oké, ja, het verkoopt wel. Het is het bestseller geworden.
Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ja. Zelf, ja. Om mee te maken.
Oh, maar, ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, ja, dat
nee maar het is niet... het is niet dat we nu vreselijke diepteanalyses hebben gehad van zijn karakter. Dat klopt.
Ja.
Nee, dat kan ik niet ontkennen.
Nee, vooral... neem ons even mee in die fase. Want het idee is natuurlijk briljant. Hè? Snijder, dat je Snijder weet te strikken voor een boek.
Dat is, ja, dat is fijn.
Nee, maar dat lijkt me heel moeilijk. Want ik denk dat heel veel mensen met hem een boek willen maken, toch?
Ja, maar dan gaat het om vertrouwen.
Ja, en dat bedoel ik. Dus dat, ja. Dat hebben jullie voor. Hè? Ja. Want je hebt ook bewijs. Oké, kijk wat we hebben gemaakt.
Nou, hij is gewoon een heel... Een jongen die ik begrijp. Het is eigenlijk nog gewoon...
Ja, het is een jongen van de straat.
Wesley van de straat.
Nee, maar dat
geen
is gelul, zeker.
Niet moeilijk doen, niet met mantelgrapjes.
Maar hoe gaat het dan benaderen? Jij stuurt hem gewoon een bericht.
Nee, ik ging met Kees Jansma koffie drinken voor de gezelligheid. En ja. Wesley had toen net op die auto staan dansen, dronken. En
bij jou in de buurt?
Nou, dat is allemaal, stond allemaal op internet. Want zo leuk, die buren die dat filmen. Ja. Hè? En toen zaten we gewoon een beetje te lullen. Ik zeg, jij kent die Wesley toch goed? Want ik vind, die wordt hem helemaal weer afgemaakt. Want hij staat op een auto te dansen. Ik zeg, nou, ik vind het wel menselijk hoor. Die jongen, die heeft zijn hele 35 jaar of zo.
Huwelijk naar de kloten.
Heeft hij in toch? Een keurslijf
nee,
geleefd.
Dat, voor mij was het toen die periode dat het allemaal slecht ging
privé.
Laat
die jongen een paar bako's drinken. Nou, het is allemaal wat. Ja. Bel hem eens. En Kees belt hem.
Maar
en...
jij zei, misschien zit hier wel iets in voor een boek.
Nou, ik zeg gewoon, bel hem gewoon. Ja. Want ik vind dat heel... Ik vind dat dat soort dingen iemand menselijk maken. Er wordt natuurlijk van voetballers vanaf een jaar of 17 verwacht dat ze bovenmenselijk zijn. En ook bovenmenselijk gedrag vertonen. Wat ik heel vreemd vind. Want het zijn jochies.
Ik zat van de week voor mij in het Bushra van Persie.
Was het helemaal met haar eens?
100%. En ik zag de reacties onder en ik had het geretweet. Voor de mensen die het gemist hebben. Bushra van Persie ging over Memphis. Dat hij nu 25 is. En dat hij nu pas een beetje volwassen. En dat zij zeggen, ja, maar wat verwachten we nou van mensen?
Hij is 25.
Ik heb vrienden van mij, die zijn in de 30. En dan denk ik, word eens volwassen. Dat denken ze ook van mij. Wordt dus volgens je gedraag je nog als een kind van 18. En dan, ja, iedereen heeft een ander pad.
Ik vind dat die jongens... kijk, ze verdienen natuurlijk ook heel veel. Ze hebben roem. Sommigen gedragen zich een beetje raar. Maar ze worden ook wel heel erg van een jonge leeftijd op alles beoordeeld.
Tuurlijk.
Nou, en Wesley Snijder werd toen ook helemaal afgemaakt. Ik denk, ja, hij had niet op die auto moeten gaan staan. Nou, als dat het allerergste is wat we allemaal ooit gedaan hebben. Ik vind het allemaal wel meevallen, hoor.
Kees belt Wes.
Ja, en die zei, nou, kom maar langs.
En ga je dan mee of gaat alleen Kees?
Nee, samen zijn we gegaan.
En toen?
En toen had hij broodjes voor ons gehaald. En toen was ik verliefd.
Ja.
Zonder manager of zo erbij. En dan denk je, oh, dat is Wesley Snijder. En die heeft vanochtend broodjes gehaald voor mij de koffie. Nou, dan denk ik al, je bent een leuk mens.
Ja.
En dan komt dat er gewoon van. Maar
wat voor broodjes in huis is Snijder?
Het waren hartstikke leuke kleine belegde broodjes.
Wat goed zeg.
Dat vind ik zo leuk. Dat dat nog zo is. Je hebt wel bij de meeste mensen krijg je niet eens...
Belegde broodjes, dat goed. Ik vind het mooi.
Ja. Want je krijgt niet eens een glaasje water.
Ja, ja.
En ik denk, oh, dan weet je ook wel uit wat voor...
Wel bij S afkikken. Koffie en water, kijk eens. Goh.
En ja, nou, de koffie is er wel op. Maar dan denk je, zit goed in elkaar.
Ja.
Alleen je moet het nu heel erg afwegen. Weet je wel, uit wie kan je welk verhaal halen? Wat is realistisch?
Maar je zit daar, dan heb je een gesprek, lekkere broodjes. En dan jij denkt, dit is wel een verhaal natuurlijk.
Nou, het is Wesley Snijder.
Ja.
Ja, dus de record international. En,
zeker.
En ook nog in het glamour wereldje. En ik vind hem heel leuk.
Ja.
En hij heeft heel erg geschitterd op WK's.
Ja. En hij heeft een relatie, of hij is getrouwd met een van de bekendste showbiz presentatrices of actrices.
Ja, maar al was het alleen maar om de record international.
Nee, maar ik bedoel, ook los daarvan heeft hij natuurlijk ook, daarbuiten heeft hij even een huwelijk gehad, iedereen wilde daar naartoe, iedereen wilde er iets uitzenden, live, SBS show nieuws.
Ik heb dat ook gekeken.
Ja, nee, maar snap je, dus hij was meer dan voetbal.
Ja,
hij was geniaal als voetballer.
Kijk, als
maar...
hij dan ja zegt, dan doe je het gewoon.
Ja.
Kijk, dat is hetzelfde als...
Slaat dan.
Ja. Maar die zat wel in die date eerder. En die heeft toen was natuurlijk wel baanbrekend wat hij deed.
Rafael.
Ik vind Rafael van het Vaart superleuk. Maar ook omdat ik hem zo leuk nog normaal vind praten. Hij
zeker.
Is heel normaal gebleven. Maar ik wil eigenlijk het bruggetje maken naar hoe ingewikkeld het is met die boeken. Ik weet niet of je het hebt gezien in VI... Met die jongen met die mat, Rutjes.
Nathan Rutjes.
Ja.
Ja,
ik weet niet of je het had moeten publiceren hoor. Maar het is wel... Ja,
laat het daar even over hebben.
Nee, maar dit is wel hoe het achter de schermen gaat.
Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat wel weten hoor.
Ja, maar het is erger dan je denkt.
Ja.
Want kijk, Wesley, geen probleem.
Nee.
Kan je bellen, neemt altijd op. Is niemand ertussen, reageert op alles. Het was het leukste.
Ja.
Met de, eigenlijk de grootste diva.
Ja.
Minste gezeik gehad. Ja. Van alles.
Dat denk ik
zelfs
ook.
Zelfs kwam het gecorrigeerde manuscript zelf aan de deur afleveren.
Was dat toen? Oh, dat was niet toen je bij hem ging eten. Dat foto.
Toen kwam ik het afleveren en zegt: joh, ga lekker zitten hier. Wat drink je Chardonnay? Ik ga even de barbecue aansteken.
Ja,
nou, kijk, en dat heb je dan daar. En dan denk je: nou, als dat kan, dan bij die mindere goden. Want laten we zeggen, die jongen kon niet echt voetballen. Nee. Dan denk je, dat zou ook wel leuk zijn. En dan wordt het een fucking ramp, omdat er zo'n manager tussen zit. Maar vergis je niet hoe idioot veel van dit soort types
maar
inmiddels
heeft
zijn.
Maar Wesley ook een manager, maar die had hij eigenlijk...
Nee, maar Wesley die bepaalt zelf.
Ja, dat dacht ik al. Ja.
Die is helemaal geen manager. Kom op, ik regel het zelf.
Ja.
En daar heb je dus helemaal geen problemen mee.
Nee.
En dan hele grote niveaus eronder, daar heb je problemen mee. Dan komen de sterrenlures, dan komen de managers. Het is echt een... Het wordt steeds erger. Het is echt een ramp.
Het wordt ook steeds moeilijker voor je dus.
Het wordt steeds moeilijker.
Ja.
En dan kan je zeggen, ja, moet je dan zo'n... Kijk, het is de Gijp en Kieft. Hebben wij mazzel mee gehad. Omdat hij wel alles vertelde. Mm. Tenminste over...
Geen management.
Nee, maar ook... het zijn andere soort types.
Ja.
Je kan nu ook een leuke middenmotor van een voetballer. En dan is er misschien geen manager. Maar dan is er een ex-vrouw. Een vrouw. Een broer. Een buurman, een overbuurman. Die allemaal inbreng hebben inmiddels.
Ja.
Het is een ramp. Dus als je...
Hey,
je moet mazzel hebben met hele grote personalities die durven.
Ja.
En voor de rest is het echt alleen maar wikken en wegen en praten en bemiddelen.
Maar heb je dan wel als voorwaarde, hè? Want dan heb je het met Wesley, dat je zegt, je moet wel echt alles gaan vertellen?
Nee, niemand hoeft alles te vertellen. Dat doet ook niemand.
Oké. Nou.
Nee.
Andy, Gijp.
Ja, maar allemaal eerst. En Andy heeft verteld over zijn eigen, een beetje zijn
eigen...
En
Andy wel echt openhartig, hoor.
Ja, shenanigans, maar daarna moet je dat soort boeken ook eigenlijk niet meer doen, want hij was gewoon het grappigst. Met zijn giraffen in de tuin en met die guitige leuke kop. Kieft heeft verteld inderdaad over zijn verslaving, maar nooit over zijn kinderen of gezin.
Nee.
Die heeft dat helemaal buiten beschouwing gelaten.
Nee, oké. Okay. Ja,
privé.
Ja, ja. Maar moet ik ook wel zeggen, dat bedoelde ik in dit aspect van het boek, als je het erover gaat hebben, ja, je kan er niet omheen. Want ze is van Nederlands eens bekendste vrouwen.
Ja, ja.
Dat was meer, weet je... Nu lijk ik echt een boekenrecensent van
nee,
joh, NRC.
Nee, maar mening moet
dan
je...
Dan iedereen... NRC als ik boeken moet gaan recenseren.
Nee, maar je mening moet je altijd kunnen hebben. Maar dan moet je ook... Tuurlijk kan dat. En dan hoef je er ook geen recensent voor te zijn. Wat een onzin.
Nee,
maar het was echt een heel lang hoofdstuk. Had hij helemaal handgeschreven erbij over Jolant, hoor.
Ja.
En diep door het stof, dat wel.
Ja.
Kijk, en moet je dan de details erbij vertellen? Kijk, als we de details er wel bij vertellen, krijgen we daar stront over. En doen we het niet, krijgen we het ook.
Ja.
Dus het is altijd, is er wel iemand die wat te klagen heeft.
Maar als ik je zo hoor, tevreden, maar had wel meer ingezet.
Ik denk dat je wel dat hij nog dat er wel iets dieper had kunnen gaan. Ja,
kwam
ja.
het ook? Aan de ene kant zat ik te denken, want zo, daarom was Gijp heel goed door de verstandhouding met Michel. Omdat Kees en Wesley elkaar zo goed kenden, dat je dus sommige dingen misschien al... Hè, wat ik ook wel eens heb, hè, met voetballers die al hier heel vaak zijn en die ik ook zeg maar niet in de show spreek, dat je al dingen hè, dat je weet en dat je daar ook niet op doorgaat, want je weet precies hoe het zit.
Nou,
het is aan de ene kant een succesfactor natuurlijk, hè, door de verstandhouding van beide.
Ja, anders had hij nooit iets verteld.
Ja.
Want hij vertrouwt Kees.
Mm-hmm.
En zo is het... Het klinkt nu net of het helemaal heel zwaar is, maar het wordt wel steeds ingewikkelder. Kijk, gewoon een ontzettend onthullend... geautoriseerd voetbalboek maken. Geautoriseerd, wij doen alleen maar geautoriseerd. Wordt steeds moeilijker. Kijk, ik kan ook zo een sleaze and dirt boek optikken. Nou, kan ik niet zo goed schrijven, maar weet je, als ik zou willen.
Over?
Over gewoon voetballerij. Alleen dan kan ik nooit meer de deur uit.
Er komt nu een naam. Er komt een naam uit.
Nee, dan doe ik alle namen erin. Ja. Maar ik wil geautoriseerd werken.
Wordt dat je laatste werk?
Ja, Michel zegt wel eens, hou even allemaal bij wat voor idiote dingen je meemaakt. Ja. Maar dat doe ik natuurlijk nooit. Want je moet vertrouwen hebben, je moet nooit uit de school klappen dan over anderen. Over jezelf is wat anders. Maar ik vond het wel inzichtelijk dat zelfs nu dat VI ook blijkbaar zover is, dat ze ook wel één keer even optikken hoe dat dan gaat met het knuffeldier uit de voetballerij. Mm. Dat het allemaal helemaal niet zo is.
Nee.
En dat het gewoon, je denkt je belt die jongen en je stelt een paar vragen.
Nee.
Nou, dat zit er dus niet meer in. En dan gaan daarna ook nog even gaan ze met de rode pen er doorheen.
Kan het nog wel, als ik je zo hoor?
Het wordt moeilijker.
Ja, want er zijn nu wat boeken van mij in ontwikkeling, zoals het mooi heet. Van nou, Praag.
Ja, maar dat is allemaal heel ver. Daar denk ik allemaal nog niet zoveel aan, hoor.
Is de eerste die er nu aankomt?
Nou, ik denk dat ik nu het meest met Gert-Jan Verbeek even...
Ja, die komt eind dit jaar, hè?
Ja.
Wie schrijft dat? Oh, Eddie, toch?
Ja, Eddie.
Eddie van der Leyen. Heeft ook Bas geschreven of niet, zegt dat?
Ja.
Bas Nijs, ja. Okay.
En Eddie is gewoon een harde werker.
Ja.
En dat komt als Gert-Jan van Beek. Ja, ik vind dat wel een leuke vent.
Ja, ik ben benieuwd. Serdar komt ook uit, of niet?
Ja, maar ik denk dat dat ook iets later komt door de corona. Want alles dit jaar is een beetje... Okay. Ja, door Robert Vuistje. Dat vind ik een leuke combinatie.
Ja, want dan ben jij eigenlijk de matchmaker?
Nee, zij hadden al volgens mij voor de Volkskrant een keer een interview samen gehad. Dus ze kenden elkaar al. Dus ik werd benaderd door...
Zo gaat het ook tegenwoordig. Ja, nu ben je de grote speler, hè? Dat mensen zelf weten.
Nou, dat was het maar zo'n... zo'n feest.
Dat is toch zo? Als je voetbal en iets over voetbal... Dan
nou, bij
naar...
deze, jongens... Ik zit op Twitter. Marieke Derksen. Frank, bel me.
Ja, is dat zo?
Frank Rijkaard, heel leuk.
Ja? Wat is ook de top drie van waar jij eigenlijk het liefst nog een boek over zou willen uitgeven?
Nee, ik vind, als ik Frank Rijkaard zou zijn, zou ik het niet nooit doen. Want het mooie aan hem is natuurlijk het beetje mysterieuze.
Heel erg. En heeft Gullit een boek?
Nou, die heeft een paar jaar geleden, dat is niet zijn biografie, maar de spelregels van het voetbal, geloof ik. Ken je die nog? En dan was het, voor de wedstrijd is er een tos. De tos is als je, en ik mag nooit grappen maken, want wij hebben zoveel, zoveel slechte dingen uitgebracht. Maar dat was gewoon voor het geld via Engeland.
Okay.
Heeft hij dat?
Oh, die hebben jullie uitgebracht?
Nee.
Oh.
Maar het is wel in het Nederlands uitgebracht, maar Gullit heeft nog niet een officiële biografie.
Zou je dat willen?
Ja, ik vind Ruud Gullit heel erg leuk.
Ja, maar nu is het natuurlijk een beetje speculeer. Ideale schrijver voor Gullit?
Ja, ik zou Michel heel leuk vinden.
Ja. Ken elkaar ook goed, toch?
Nou, en Gullit heeft natuurlijk ook iets heel... hij is ook heel... Ja, lovable. Het is misschien niet in de dingen die hij zegt. Want vaak denk ik, wat zeg jij nou? Ja. Maar toch hou je van hem.
Ik zit wel te denken, Gullit is dan de allergrootste voorspeler die je ooit hebt gehad, toch? Ja, het is lastig met Sneijder. Sneijder is ook heel groot. Maar ik bedoel, Gullit... Ja, die en had... met Nelson Mandela en
nou,
alles. En andere
Gullit,
tijden.
Ik heb de 88 nog wel meegemaakt, heel vaag. Wat hij had, was dat charisma. Wat denk ik... Ik denk dat hij met Cruijff de speler is met het meeste charisma ooit.
Zeker.
Ik bedoel, als hij op het veld... En ik heb ook in fotoarchieven en zo gekeken. Als hij, je ziet niemand meer. Het is dat haar en dat lijf
ja,
en die
zeker.
Stijl.
Niet normaal. Als ik dan wel eens beelden terugkijk... Hij was, dat is echt niet normaal, hoor.
En hij was toen pas 25, hè?
Ja.
En hij had het charisma. Ja, dat heeft hij gewoon.
Ja,
en ik vond dat haar was natuurlijk waanzinnig. Maar ik denk dat dat zijn wel de twee, denk ik, die het meest tot de verbeelding spreken. Ik zou niet weten wie de beste voetballer van Nederland buiten... Ja, Cruijff mag je natuurlijk niet aankomen, hè? Dat is heilig. Maar Robben heeft het ook leuk gedaan, natuurlijk.
Had je die wel graag willen uitgeven, Cruijff?
Maar die zit bij een collega van ons.
Oh, bij een andere uitgever.
Nou, dat is een technisch verhaal. Die zat al bij een uitgever van de Bezige Bij, Robert Ammelaan. En die stapte over en die is meegegaan. Auke Kok.
Ja,
ik vind Auke fantastisch.
Oké.
Ja, nee, dat natuurlijk had ik dat graag gedaan. Hartstikke leuk, man.
En ja, een boek over Johan komt er natuurlijk aan.
Is nog niet helemaal zeker.
Oh, want?
We zijn er nog mee bezig.
Heel goed, wordt vervolgd. Als ik het zo zie, dan... Wel mooi. Je geeft wel overal eerlijke antwoord op.
Ja, wat word ik dan?
Wordt vervolgd. Toch?
Anders zit ik hier voor jou lul.
Ja, nee, oké. Okay. Maar dat ligt allemaal gevoelig als ik het zo hoor?
Nee. Ja, nee, daar is nog geen officiële deal.
Is dat ook lastig voor jou?
Daar zie ik heel erg tegenop. Ja? Dat vind ik helemaal niet leuk. Dat is te dichtbij.
Zou je me eigenlijk liever niet willen uitgeven als ik het zo hoor? Gewoon puur persoonlijk, hè? Los van
mij, van mij had het niet gehoeven, nee.
Nee, oké. Okay. Nee. Kan ik me heel goed voorstellen. Net waar we het net over hebben gehad. Met de connectie dochter.
Ik denk dat ik ook heel streng daarop ben. Ik bedoel, dan moet je practice what you preach, weet je wel.
En ik denk niet dat je alles wil weten.
Nee, daar heb ik scheid aan.
Echt?
Ja, dat interesseert me helemaal niets meer.
Maar hoezo niet? Vroeger wel.
Niet. Maar Michel zegt altijd, maar jij bent helemaal afgestomd. Maar dan hoor ik Johan, natuurlijk heb ik allemaal. Dan hoor ik hem vertellen over Roemeense hoeren. En denk ik, maar volgens mij was je toen gewoon getrouwd met mijn moeder.
Maar vind je dat niet erg?
Nee.
Maar hoe kun je dat niet erg vinden? Dat je vader over je moeder, zeg maar.
Nee, eigenlijk niet, maar indirect.
Ja.
Daar denkt hij, maar dan denk ik, kom op, dat is 30 jaar geleden. Ja. Heeft dat zin om je daar druk over te maken?
Ja.
Nee, dat raar, hè? Ik dus geen moment boos over worden.
Nee, want ik vind jou natuurlijk, weet je, je bent natuurlijk een beetje een stoere vrouw en zo. Maar je hebt gewoon eigenlijk wel een groot hart. Hoe ik jou leer kennen, het is meer voor de buitenwereld een beetje stoer.
Ik ben een enorme softie.
Ja, maar dan denk ik, dit gaat wel heel persoonlijk.
Maar heeft het echt zin om daar boos over te worden? Het is
zo
lang
niet
geleden.
Boos, maar wel dat je denkt, papa, waarom?
Ja, maar dat is al 10 jaar geleden ben ik daar al voorbij. Toen in de VI Oranjes, dat ze dan Slovenië of zo moesten beoordelen. Nou, dat is verschrikkelijk. En dan kwamen ook allemaal privé dingen van mij over tafel.
Wist je zeg maar over hoe jouw vader was vroeger?
Nou, het verbaast. Ja, het waren ook andere tijden.
Nee, bedoel, wist je dat, zeg maar, voordat hij het allemaal naar buiten toe bracht?
Ja, maar geen idee. Maar
ik zou me kapot schrikken als nu mijn vader in een programma gaat zitten en dit allemaal gaat vertellen. Laat ik zo zeggen, ik zie mijn vader niet zo, zeg maar.
Nee. Bij mij verbaast het. Ik ken natuurlijk wel een beetje die cultuur uit die tijd. Hmm. Dus het verbaast me niet. Maar ik ben denk ik ook te lui om er boos over te worden. Dan denk ik, heeft dit zin? Nou, nee, niet echt. Nee. Ja, nou ja, misschien hadden zij wel gewoon een... mijn moeder is natuurlijk al heel lang geleden overleden. Ja. Misschien hadden zij wel gewoon een deal, weet ik veel. Ik bemoei me er niet mee. Nee. Maar het kwetst me echt niet.
Lijk je meer op je vader of op je moeder?
Denk 50-50. Ja? Uiterlijk heel erg Linda. Ik noem mijn ouders natuurlijk bij de voornaam. Maar nu...
Natuurlijk zeg je?
Ja, want ik vind vader... Papa krijgt mijn strot niet uit. Ik denk dat ik qua karakter ook wel op Johan lijk. Ik ben toch echt wel een kind van mijn ouders.
Want hoe was je moeder qua karakter?
Ja, dat vind ik heel... Ja, dat weet ik niet. Ik was 12. Kan ik heel moeilijk labelen.
Ik denk dat de meeste mensen... ik weet dat het namelijk de vorige keer best wel lang over hebben gehad. Je moeder, je was 12, overleden. Je vader moest toen, moest eigenlijk alles...
Huishouden van Jan Steen, ja, dat. Die dacht, wie ben jij? Oh, jij bent mijn dochter. Oh, oké, dan gaan we het samen doen.
Maar ook, dat weet ik nog wel, daar heb ik heel hard om gelachen met jou. Dat je vader door de moeilijkste fase van een dochter die je kan hebben, moest je vader jou...
Ja, zie het voor je, Johan? Met maandverband? Nee, toch? Nee. Dat is toch verschrikkelijk?
Hij
zat ook weer aan te kijken van wie ben jij dan? Ja, wie ben jij dan? Heel ongemakkelijk.
Ja.
Het is heel ongemakkelijk.
Het lijkt me zo raar.
Maar goed, het is allemaal gelukt. Ja. We zijn allebei maar redelijk dysfunctional. Maar we zijn niet helemaal verknipt geworden, denk ik.
Nee, uiteindelijk hebben jullie het allebei. Als ik er nu over nagedenk, ja. Laat ik vooropstellen, mij lijkt het ook gewoon heel lastig als ik een dochter heb later.
Ja, maar dit is ook de generatie die er nooit was, hè? Nee. Die naar een wasmachine stond te kijken alsof hij een ruimteschip zag.
Ja, het was echt, ik werk, een vrouw doet het huishouden.
Nou ja, en ook nog de journalistiek van toen. Mm. Ja, dit is echt even Marieke uit oude doos. Ja. Maar je had alleen maar een vaste lijn, telefoon. Mm. Dus je moest er naartoe.
Ja.
Maar die stond echt, die stond ineens met een dochter van 12. Vind je niet ook, ja, en nu?
Ja. Ja.
Het was, ja, maar we zijn er doorheen gekomen.
Nou, dat is wel het mooiste. Toch? Daar kan je gewoon, ja. Het is
ik zie dit als therapie, Niel. Ik zie dit als therapie. Ik kom volgende week weer. Is dat goed?
Nou ja.
Nee hoor. Doe niemand aan.
Nou, daarover gesproken. Ik krijg steeds meer. Ik spreek steeds meer mediamensen. Je bent inmiddels een mediapersoonlijkheid.
Nou, hou toch op, man.
Ja, dan moet je geen interviews geven. Dat vind ik ook.
Ik doe papier en podcastjes. Het is nou niet dat ik...
Nee, want je doet ook tijdschrift. Viva. Modeshoot.
Okay. Ja, maar dat was een klein foutje die nog moet gebeuren. Dus. Okay.
Nee, maar je snapt wat ik bedoel. En ik ben er niet op tegen. Ik vind het leuk. Anders zou ik het ook tegen zeggen. Wat doe je? Nee, ik denk dat je juist... En natuurlijk ben je altijd eerst de dochter van. Maar ik heb bijvoorbeeld Carrie. Ik vind dat echt heel... Carrie ten Apel, dochter van Eve ten Apel. Waanzinnig goed.
Ze is ook heel leuk.
Ja, ik vind Carrie ten Apel echt heel goed. En ik heb ooit toen... Weet ik nog, toen begon Carrie bij Talpa en toen was ik field producer en toen was zij verslaggeefster. En dan weet ik dat heel veel mensen oudste dochter van. Vind ik het zo knap als je dan... totaal andere disciplines heen gegaan. En wel televisie, maar niet meer een sport. Ja, vind ik het echt zo tof. En ik denk ook bij jou, dat in het begin natuurlijk... Hè, heel veel mensen, omdat je vader nog zo prominent aanwezig is... dat ze zeiden, dochtertje van. Maar ja, inmiddels... Ja,
het wordt wel minder.
Maar je kan niet ontkennen. Nee. Je leidt samen met Michel gewoon een serieus bedrijf... waar serieuze dingen worden verkocht... waar heel veel mensen plezier aan hebben...
Nee, maar ik moet het nu ook... En daarom zeg ik nu, ik ben een beetje aan het oefenen nu... sinds een jaartje ongeveer met jou gestart... om maar eens een beetje dat uit te proberen. Omdat ik denk, nu is er genoeg ruimte. Je weet wel, ik heb één keer tegen Dennis Jans van het AD... heb je al niks samen wat gedaan. Eén keer, omdat Dennis is gewoon vriend van de familie, zeg maar. Dat doen we. Maar voor de rest geen zo vader, zoonachtige dingen. Dat willen wij allebei niet. Want dan wordt het een beetje griezelig. Je hebt wel voor vaderdag. We willen allebei wel onafhankelijk. En daarom kan ik het ook. Kan Johan dingen over mij zeggen in de media. Dat hij ook doet. Die kritisch zijn. En ik terug ook. En dat...
Heeft hij wel eens kritisch over jou gezegd?
Ja, volgens mij in de weekend of privé of wat dan ook.
Wat dan?
Ja, dat weet ik niet meer. Dat blijft niet hangen. Oh, okay. Ik had ook wat kritisch over. Maar dat kan dan. Omdat er die afstand is. Maar als je alleen maar samen omtrekt...
Zou je samen iets willen maken?
Nee.
Nee.
Waarom niet?
Omdat wij elkaar de tent uitvechten. Ik denk dat ik...
Ja, dat was vroeger zo. Nee, mensen zijn wel wat ouder, toch?
Nee, nee, nee. Ik denk dat we dat niet gaat.
Waarom niet?
Omdat we allebei best wel koppig zijn dan. En ook allebei de hakken in het zand zetten. Ik denk dat wij niet gezond met elkaar samen kunnen werken. Nee.
Maar heb je het ooit geprobeerd?
Niet echt. Nee, maar dat wil ik ook niet. En dat wil hij ook niet. Nee, maar het heeft... Je hebt soms zo'n vibe met iemand. En ik krijg dan ook dat recalcitranten. Kijk, wat Barbara
en Frits
doen, dat zou ik echt niet kunnen. Dat ze zo harmonieus samenwerken. Wij zoeken juist wel het conflict op.
Ja.
En dan denk ik dat we binnen 2 dagen denken, we kappen er weer mee.
Oké. Okay. Okay. Nou ja, iedereen begint tegenwoordig een podcast. Toen dacht ik, Derks en Derks.
Ach, hou op, nee. En dan hoor ik hem alleen maar zeggen, ja, en jij weet er helemaal niks van, want Willie, de three-fingered guitarist from Nashville, en dat ken jij weer niet. En denk ik, waar gaat het over? Ik heb hier helemaal geen zin in.
Dat heb je wel van je vader meegekregen, muziek.
Ja, maar ik ben er wel een beetje mee opgehouden. Het was voor mij echt wel een middelbare school, studiedingetje.
Oké. Okay.
En hij is daarmee doorgegaan en dat vindt hij heel leuk. Maar
podcast, medium vind je wel leuk voor mij, toch?
Ik ben er pas net mee begonnen ook. Ja.
Je zat hier, want wij hebben hier, ik weet niet, voor mij een keer bij tweedehandswinkel hier Noord stoelen gehaald van die barkrukken. En toen pakte jij net een barkruk. Hey Niel, ken je de podcast?
My Favorite Murder.
En toen zei hij, want daar dus een moordenaar heeft toen...
Nou, ik ben dus in de coronacrisis verslaafd geraakt aan My Favorite Murder. Ja? Dat zijn 2 vrouwen, Amerikaanse vrouwen, comediennes... extreem grof in de mond, zeker voor Amerikaanse vrouwen.
Ja.
En die maken een podcast, wat in Amerika heel populair is, over moordenaars. Maar met heel veel zwartgallige humor.
Ja.
En het ging net over Ed Gein,
ja.
Silence of the Lambs op is gebaseerd. En dat was een man die inderdaad van de huiden van vrouwen allemaal attributen maakte. En hier staat toevallig een barkruk die eruit ziet alsof hij hier door de jongens hier... gemaakt is van vrouwenhuid en zelf in elkaar gestikt. Dus ik moest er even heel erg aan denken, aan Ed Gein.
Ja.
Ed Gein, schrijf je.
Ja, ja. Edward Theodore Gein, oftewel de slachter van Plainfield. Of de Plainfield grafschenner.
Nou, dat luister ik voor mijn vermaak.
Jeetje, Mina. Maar...
Dus ik ben pas... Want ik dacht een beetje dat podcast ook... Dit is heel ouderwets hoor. In de jaren 90 een beetje was afgelopen. Maar het is bloeit weer helemaal.
In 2022 is het mainstream in Nederland.
Maar ik ben er nu ook eigenlijk heel veel aan het luisteren.
Ja?
Want ik vind dat ook wel heel rustgevend.
Ja.
Iemand die gewoon tegen je praat.
Ja, ik zei het net al tegen. Ik zou je wel in een podcast willen horen.
Wel over iets waar ik iets van weet. En niet zoals hier over voetbal, waar ik niks van weet.
Maar we hebben het heel weinig over voetbal. Heb je eigenlijk een favoriete club?
Utrecht?
Ja?
Ja, natuurlijk.
Ga je naar wedstrijd?
Ik heb 3 jaar een seizoenkaart gehad.
Ja.
Omdat ik toen... Ik vond als je dan toch iets met voetbal doet... dan vind ik het wel goed dat je de tribune ervaring hebt. Familievak, maar wel aan de kant van de Bunnikside. Daar keek ik op. Ik durf niet op de Bunnikside, want daar ben ik een sissy voor.
Echt?
Ja, ik zit met mijn handtas gewoon op schoot. En met een zakje auto erop. En dan mijn ogen uitkijken.
Maar nu niet meer?
Nee.
Af en toe nog een wedstrijdje?
Heel af en toe. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Was met vrienden van de middelbare school.
Ja.
Die ik veel later, die zeiden, Marieke, dat vind jij ook lachen. En je zit er dan toch in zo'n seizoen. Ja. En de perstribune is niks aan.
Nee.
Want daar is iedereen pak, heb je het 100 keer gezien.
Ja, tuurlijk.
Maar je zit dan tussen mensen die oprecht het hele weekend snippers zitten te knippen. Ja, dat is toch hartverwarmend?
Ja.
Dus ik ben ook wel naar Europa-toestanden van Utrecht geweest toen het zo goed ging.
Ja.
Ik vind het heel leuk dat ik het gezien heb.
Okay.
Maar ik zou nu de opstelling niet kunnen...
Maar je zit nu wel in het weekend voetbal te kijken, of nog niet?
Ik vind het wel lekker op de achtergrond.
Ja.
Maar ja, nu dit weekend, dit jaar is het natuurlijk helemaal galamise. Maar vraag mij niet over de details.
Maar EK's en zo, alles wel dus.
Nou ja, ik vind toernooien qua sfeer ook leuk. Maar dan vind ik alles interessant. Wie heeft het hesje aan? Waar staan de pionnen? Dat is gewoon omdat het een evenement is. Maar dat heb ik
wel. Bert Maaldring vroeger, hè? Die geheime training en zo. Ja.
En dan ergens van achter een boom zat hij naar die hesjes
te kijken. Of zo, nou,
dat
hier.
Is toch heerlijk.
Ja, daar ben ik wel mee.
Olympische Spelen heb ik het zelf.
Maar wel een podcast over?
Nou, boeken? Ik weet eigenlijk, ik ben eigenlijk meer een soort pull-up pop culture. Dat is meer mijn ding. Kijk, over boeken,
over media.
Media zou kunnen. Ik ben wel een media junk.
Ja, je kijkt veel, je leest veel voor mij.
En het liefst 3 schermen tegelijk.
Ja, nou ja, oké. Okay. Wie weet, jongens, hebben we hier gewoon eigenlijk iets gevonden?
Oh, dan kan ik eindelijk wat met al mijn kennis waar je nooit wat aan hebt.
Ja, inderdaad, eindelijk, waar ik voor gestudeerd heb. Goed.
Zijn wie wil er alles weten over Alec Baldwin? Nee.
Ik heb dit nog nooit tegen een gast gezegd, maar zijn we nog iets vergeten?
Nee, je bent niks vergeten.
Nee, over de vorige keer. Wat is jou het meest bijgebleven van de vorige keer?
Nou, dat al jouw spullen gejat werden in Utrecht.
En ja, dat jij je schuldig voelde.
Oh, jij komt ook een keer naar de provincie. Nee, vanuit Amsterdam. Alles weg.
Nee, ik was dus bij Marieke. Daar heb ik thuis opgenomen. En toen ben ik doorgereden naar de première van de documentaire over Maradona. Of de film maar in het Louis Hardlopercomplex. En daar heb ik dus onder geparkeerd. En toen liep ik Adrie Poldervaart. Die had gevraagd of ik dat kon regelen. Toen liepen Adrie en ik iets voor 12 terug. En ik vergeet nooit meer dat Adrie zegt. Nou, moet je nou kijken? En ik kijk en ik zeg tegen Adrie, dat is mijn auto. Nee. Ik zeg, ja, nee, ja.
Dan ga ik veilig naar een cultureel filmcentrum in maar Utrecht.
In een beveiligde parkeergarage. Ongelooflijk, maar goed. Dat was dus de podcast de vorige keer met Marieke. Die, nou, ik sluit niet uit. Misschien vindt het ooit terug. Dan zenden we hem ook uit. Maar,
Ik hoop echt dat er nu, misschien zitten de volksstammen in een Pools dorp nu naar te luisteren.
Van Marieke Derksen. Dat zou wat zijn. Goed, ik wil in ieder geval wel danken.
Jij bedankt.
Fijn dat je hierin bent gekomen. Ik vond het zeer boeiend. En we gaan je zeker... Ik denk dat we je nog wel een keer ergens in een podcast gaan horen. Als ik je zo hoor, de enthousiasme...
Ik ga hier niet meer weg. Ik blijf hier gewoon zitten. Volgende onderwerp?
Dat wilde ik zeggen. Nee, dit is mijn hoofd. Hoe mijn hoofd werkt. We hadden het over Wesley Snijder. Nou, we hebben het over gehad over het boek. Heb je nou wel eens een keer een boek goedgekeurd dat uiteindelijk niet is gekomen?
Hoe
dat
je
zegt, we gaan een boek maken met Nieuw Peetsen, lala, en dat je denkt, ja, dit is het gewoon niet.
Ja. Ja.
Mag je ook zeggen?
Nou, ik vind wel dat, maar misschien ben ik daar nog een beetje ouderwets in, dat als je dan vertelt, kijk, of je vertelt veel of je vertelt weinig, maar de feiten moeten wel kloppen.
Ja.
En als dat dan niet zo is,
ja.
Dan kan ik er niet achter staan. Kijk, je kan hele rare dingen over je privéleven vertellen. Kan ik allemaal niet checken. Maar ik heb het gehad met Ulrich van Gobbel.
Van Gobbel? Oké. Okay.
Ja, en die zei... Nou, toen was ik klaar bij Feyenoord. Ja, en toen zijn er nog wel wat dingetjes gebeurd, maar dat was allemaal niet waar. Ik zei, nou, was er gewoon iets met leaseauto's en met VVCS en met... Nee, dat was allemaal niet waar.
CFK-fonds, toch?
Ja. Nou, jawel, dat was wel waar. Nee, Ulrich zegt dat is niet waar. Ja, zeg ja, maar zo werkt het niet. Want okay. dat zijn gewoon feiten.
En dan?
Ja, toen heb ik gezegd, nou ja, dan doen we het niet. En je mag het ergens, dan mag je...
Is het uitgekomen?
Ja, het is wel uitgekomen.
Goed boek voor de rest? Niet gelezen?
Nou, ik heb de eerste versie gelezen, maar dat wilde ik dus niet. Omdat de
maar was het
niet
boek
kloppen.
Wel, het, zeg maar, het verhaal was wel, het, zeg maar...
Nou, ik vind als je zegt...
Als
nou,
het fictie was geweest, dan...
Ja, dan was het oké geweest. Maar okay. Kijk, iets over je privéleven en hoe een interpretatie van iets, mm-hmm. Dat kan altijd anders zijn.
Ja.
Maar als er gewoon... feiten op tafel liggen, want dat is gebeurd, dan kan je dat niet ontkennen.
Nee.
Dat vind ik heel raar.
Nee, ben ik mee.
Dus dan denk ik, nee, dan moeten we het niet doen.
Nee.
Maar even goede vrienden en je mag de tekst weer hebben en dan mag iemand anders het uitgeven. Maar ja, dat gebeurt wel, ja. Of dat je iets met veel bombarie binnenhaalt en dan dat je de tekst ziet en denkt, oh shit.
Ja?
Nou, dit heeft nog wel even wat nodig. Ja, tuurlijk.
Maar, want hoe werkt het met een boekencontract? Je tekent een contract, hoe werkt dat?
Als je denkt dat ik een boek
maak over Bruce, dan maken we een afspraak.
Ja.
En dan als jij het slecht vindt, heb je altijd final cut dat je kan zeggen, we doen het niet.
In principe staat dat wel in het contract.
Okay.
Nou kan je daar heel ingewikkeld over gaan doen. Maar dat doen ook heel veel mensen. Maar uiteindelijk wel. Nou is bij ons nou niet dat we alleen maar Shakespeare uit zitten te geven. Dus ik denk dat het jou nog wel lukt om door de ballotage te komen. Maar...
Hoeveel mensen zouden een boek lezen over Bruce? Ik ben wel benieuwd.
Niet Bruce Lee, toch?
Heb je nee, deze Bruce.
Bruce Lee. Weet ik, dat weet ik.
Bruce Lee, ik zou ook wel een goed boek over kunnen schrijven. Ik kan alleen niet schrijven.
Dat maakt ook niet uit.
Nee. Nee, dat maakt ook niet uit. Wat wil ik dan? Ja, het boek waar ik het meest trots op ben, wat eigenlijk nooit de echte credits heeft gekregen. Dus eigenlijk een beetje altijd onder de radar
is. Nou, dat is een boek waar ik eigenlijk helemaal geen credits voor heb, maar dat is een vertaald boek.
En dat is?
Ali. Van Jonathan Ike.
Oh ja, over de bokser.
Ja. En dat heeft hij zo waanzinnig gedaan... dat het enige boek is in mijn hele leven waar ik om gehuild heb.
Wow.
Het is een hele dikke pil.
Nou, dit is dus een leestip.
Ja, het is een hele dikke pil. Het is heel goed vertaald door Frans Reusink. Het bij De Wereld Daardoor.
Want het is ook zo slecht. Vertalingen soms, jongeman.
Maar bij De Wereld Daardoor is het besproken. En toen zei Matthijs van Nieuwkerk nog... het is echt heel goed vertaald. Deze man dook er helemaal in. Jonathan Ike is nou trouwens bezig met een heel groot boek... over Martin Luther King.
Wauw.
komt bij Hollands Diepe Huidwonden over Amstel.
Ja, je mag hier gewoon reclame maken hoor.
Nee, maar dit was... hij heeft volgens mij 500 mensen gesproken. En hij heeft door de façade die er nu eigenlijk is over Moment Ali... als ja. een soort heeft hij helemaal heen geprikt. Want het is natuurlijk een soort icoon.
Zeker.
Wat je ook over Marilyn Monroe, ja, James Dean, Elvis. Ja, ja, ja. En het is best wel heel pijnlijk om te lezen.
Wow.
Dus ik heb moeten huilen. Want op het eind van zijn carrière... en nu doen we net of hij zo'n waanzinnige bokser op late leeftijd... maar hij liet zich gewoon in elkaar slaan. Gewoon rechtop blijven staan... en incasseren. Dat is zo pijnlijk om dat te lezen. Ja. Echt tot in detail.
Okay.
Dus hij maakt van hem weer een mens.
Ja.
Voor grote fans probleem. Want hij was helemaal niet zo trouw. Hij was helemaal niet zo belezen. Maar omdat hij dat op zo'n mooie manier doet... is dat denk ik het mooiste sportboek wat ik ooit heb gelezen.
Wauw. Oké, heel goed.
Jonathan Ike. Ali.
En wel bij jullie uitgeven.
In het Engels ook gewoon nog te verkrijgen. Ik zou ook, ja, kijk, ik kan nu zeggen, je moet die van ons kopen, maar ik zou het in het Engels doen, want hij heeft natuurlijk zulke
dat snap ik.
Kreten die zo iconisch zijn.
Ja, ja. En, oh ja, dat wilde ik zeggen, want dat het grappige is dat altijd mensen denken dat jij vier huizen hebt door Gijp.
Nee, ik werk in loondienst.
Maar dat was mijn vraag, want daar hebben we vorige keer maar niet over gehad. Ik mag wel hopen dat je nu, als je een succes hebt, dat je er iets beter uitkomt.
Nee, ik ben gewoon in loondienst.
Echt?
Ik ben gewoon een kantoorklerk, een loonslaaf.
Maar waarom?
Ik ben geen ondernemer, joh.
Nee?
Nee.
Vind je dat ook eng?
Nou, als ik het 10 jaar geleden had gedaan, dan...
Ja, had je wel die vier huizen gehad.
Ja, maar ik vind het eigenlijk ook wel prima. Het heeft, ja... Het is misschien heel dom, maar Michel is ook niet zo'n ondernemer. En dan moet je het alleen...
Michel heeft wel heel veel geld verdiend.
Ja, heeft hij ook eerlijk verdiend.
Nee, dat bedoel ik. Nee, maar ja. Het is gek dan... Dat bedoel ik meer om te zeggen dat je het met z'n tweeën een beetje doet.
Ja, maar zo zit ik dus niet in elkaar.
Hoeft ook niet.
Nee, ik denk, nou, je hebt het gewoon verdiend. En het lijkt me moeilijk om voor mezelf... Omdat dan moet je ook eisen van andere mensen dat ze zo zijn zoals jij bent.
Mm-hmm.
En ik ben bang dat ik alleen maar dan tegen teleurstellingen aanloop.
Okay. Ja.
En dat lijkt me best wel zwaar.
Ja, goed antwoord. Ja, inderdaad. En we hoeven geen zorgen meer om je te maken, toch?
Financieel. Ik heb gewoon een baantje.
Toch?
En nou,
moeten we crowdfunding starten?
Nee, dat hoeft niet, lieverd.
En je woont op een fantastische locatie in Utrecht. Dat is ook heel veel waard, toch?
Ik vind het fantastisch.
Als je nog steeds woont. Ja,
andere mensen zouden het afschuwelijk vinden.
Ja, zoals met heel veel mensen, toch? Ja, je vader woont in Grollo. Ja, voor mij, het zal hartstikke mooi zijn, een boerderij. Maar als ik...
voor mij is niks.
Nee, dat bedoel ik. Goed. Marike, nogmaals dank hier. Zit er gewoon in de verlenging, net zoals mijn voetbalwedstrijd. Wordt vervolgd met Marike. In ieder geval, jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe gast. En ik zou zeggen, graag tot dan.